De vergadering begint over enkele ogenblikken.
Helemaal goed. Helemaal goed. Doe.
Dat de deur dicht, zodra ja. Zeg maar iedereen is. Nee, niet uit zichzelf.
Goedemorgen allemaal. Tijdens deze eerste vergadering van het vak in de nieuwe periode, de Financiële Auditcommissie. We hebben weer veel nieuwe leden en ik ben ook een nieuwe voorzitter. Mijn naam is Simone Kennedy. Ik heb in het verleden ook veel voorzitterswerk gedaan in de gemeente Amersfoort. Als vicevoorzitter van de gemeenteraad en ik heb ook vaak de commissies daarvoor gezeten, maar nooit als vaste commissie van vaste voorzitter van een commissie. Dus ik vind het wel erg leuk om deze keer zeg maar, een vaste commissie te mogen hebben. En ik ben ook erg benieuwd om jullie allemaal te leren kennen. Wij kennen elkaar al wel, we hebben elkaar leren kennen zeg maar, in de kennismakingsperiode, maar nog niet op deze manier als woordvoerders in de Financiële Auditcommissie. Dus ik zie er naar uit om elkaar op deze manier te leren kennen. Het is een apolitieke commissie. Dat betekent dat zodra ik merk dat er een politieke discussie gaat ontstaan of politieke vragen gesteld gaan worden, dat ik ga verwijzen naar de commissie BEM. En dan hoop ik ook dat het daar snel geagendeerd kan worden. En daar gaan we met z'n allen over wanneer wij iets willen agenderen in een politieke commissie. Maar we houden hier de discussie dus graag apolitiek. Het is natuurlijk zo dat er heel veel nieuwe leden zijn waarvan er misschien ook een aantal onder jullie zijn die denken, ja, ik heb de helft van de stukken wel begrepen en de andere helft snap ik eigenlijk niet zo goed. De financiën, zeg maar, het geld is heel bazaal, heel belangrijk in de politiek. Dus ik denk dat het van belang is dat iedereen uiteindelijk wel op hetzelfde informatieniveau komt en hetzelfde kennisniveau komt. Als blijkt dat er zeg maar, op een gegeven moment toch leden zijn hier in deze commissie die denken, hier zou ik echt graag meer over willen weten, laat het mij dan weten. Dan zorg ik er gewoon voor dat we allemaal op hetzelfde kennisniveau kunnen komen. En ik zal ook vooral tijdens deze eerste vergaderingen ervoor zorgen dat als er begrippen worden gebruikt die nogal technisch zijn, dat degene die dat begrip gebruikt het ook uitlegt. En als er bepaalde concepten zijn waarbij ik het gevoel heb, er zijn bepaalde commissieleden die glazig kijken, dan gaan we dat concept eerst even met elkaar bespreken voordat we er verder een discussie over gaan voeren. Het is dus heel normaal, denk ik, dat er een bepaalde kennisachterstand is voor iedereen die nieuw is in deze commissie. Dus wees niet bevreesd. Zo heb ik het zelf ook geleerd. Door vragen stellen krijg je uiteindelijk steeds meer kennis. Want het is wel de bedoeling dat iedereen zeg maar meedoet. Daar wil ik ook aandacht aan schenken. Dat iedereen mee kan doen en niemand achterblijft hier in deze Financiële Auditcommissie. Wie hebben wij altijd aan tafel zitten hier in deze commissie? Dat zijn onze concern controller Johan Luijks. Misschien kun je even voorstellen en vertellen wat jouw rol is in deze commissie.
Dank u wel, voorzitter. Mijn naam is Johan Luijks. Ik mag jullie concerncontroller zijn. U heeft dus alle stukken het reglement van orde voor de vak ook ergens aangetroffen. Daarin staat dat u mij heeft benoemd als adviseur. Dat betekent dat u mij kan vragen om advies. Ik heb een aantal van jullie ook wel even mogen spreken over stukken, dingen die u opvallen of vragen die u heeft. Dat kan voor de vergadering, maar dat kan ook in deze vergadering. En ik wil u vooral op het hart drukken dat dit een hele belangrijke commissie is, want hier wordt het goede gesprek gevoerd over de techniek en over PNC-stukken en over control. Dat is mijn vak en ik vind het heel leuk om dat samen met jullie te mogen doen. En ik wil jullie heel veel succes wensen als statenlid de komende 4 jaar.
Hartelijk bedankt. En ook aan tafel zit natuurlijk gedeputeerde Strijk van Financiën. Wel bekend, denk ik. En uw rol hoeft ook verder geen toelichting te hebben, waarschijnlijk. Tenzij u er zelf nog iets over wil zeggen. Nee, nog niet. Ik geef u zo meteen het woord voor de mededelingen. En er is volgens mij een heel rijtje mededelingen, dus dan krijgt u uitgebreid het woord. Nog even een paar andere mededelingen. Er zijn geen spreektijden. We kunnen hier gewoon laten weten dat wij iets willen inbrengen. En ik houd u niet aan de omvang van hoe lang u zou willen spreken. Tenzij het natuurlijk bijna tijd is om naar het volgende onderdeel te gaan of aan het einde van de vergadering zitten. Dan kan ik streng worden. U kunt zich laten vervangen. Als u zelf niet aanwezig kunt zijn op een bepaalde vergadering van het vak, dan kunt u zich laten vervangen door iemand anders. Graag spreken via de voorzitter. Het is een hybride vergadering, maar ik geloof dat iedereen hier nu fysiek aanwezig is en niemand is hier digitaal aanwezig. En er kunnen ook technische vragen gesteld worden, maar het is altijd wel fijn als er technische vragen gesteld worden om dat eerst via het ambtelijke contactpersoon te doen. En de gegevens staan altijd op alle stukken, want sommige technische vragen kunnen gewoon meteen beantwoord worden in dat onderlinge contact en dan hoeft het hier niet besproken te worden. Dat scheelt dan weer vergadertijd. Dan, dat was onze opening. We hebben agenda punt 1 gehad. Nu wil ik graag de agenda vaststellen. We beginnen zo meteen met een presentatie van de Randstedelijke Rekenkamer. Abusiefelijk zijn er verkeerde documenten bijgevoegd bij de agenda. Dus te laat zijn de juiste documenten bijgevoegd. Er wordt gevraagd van de vak om een zienswijze in te dienen of geen zienswijze in te dienen op zeg maar, de begroting 2024. We hebben toch gevraagd aan de Randstedelijke Rekenkamer om de presentatie wel door te laten gaan. Maar als u behoefte hebt aan een extra agendering bij de volgende vak, dat is vlak voordat een zienswijze ingediend zou moeten worden, dan kunnen wij dat wel doen. We gaan er dus eigenlijk vanuit dat wij de volgende vakvergadering opnieuw gaan praten om te kijken of we een zienswijze zouden willen indienen, ja dan nee, op de begroting van 2024. Maar mocht u zich nu al kunnen uitspreken en zeggen, daar hebben we eigenlijk geen behoefte aan, dan gaan we dat niet opnieuw op de agenda zetten voor de volgende keer. Dus alle stukken staan al wel bij de agenda, maar u hebt formeel niet voldoende tijd gehad om daar kennis van te nemen. Dat is een van de eerste punten hierna. En daarna, vanaf 11 uur, zal onze accountant aanwezig zijn van het PwC. En die zal een toelichting geven op de jaarrekening. De accountant kan pas vanaf 11 uur aanwezig zijn. Dus stel je voor dat wij al door al onze agendapunten heen zijn voor die tijd. Dan gaan we schorsen. En dan gaan we vanaf 11 uur weer verder. De vergadering kan niet uitlopen, dus 12:30 is wel de uiterste, het uiterste tijdstip. Meneer Adriani.
Ja, dank voorzitter. Er staat dan ook een agendapunt over het meerwerk van de accountant op de agenda. En dat wordt ook in aanwezigheid van de accountant besproken. En dat is prima, maar het voelt ook een beetje als met de kip in gesprek gaan over hoe die geslacht wil worden. En ik heb er wel behoefte aan om voordat de accountant komt ook even onder elkaar daarover van gedachten te kunnen wisselen.
Dan gaan we dat in elk geval voor 11 uur nog doen. En de accountant zal om 11 uur digitaal aansluiten. Zijn er verder nog toevoegingen aan de agenda? Nee? Dan wil ik nu overgaan naar het volgende punt. Dat zijn de mededelingen van de gedeputeerde Strijk. Ik geef u graag het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een viertal mededelingen. U zag er misschien 5 staan al in de IBABs, maar 2 rubriceer ik een beetje bij elkaar. Ik zou u graag even willen meenemen over allerlei actualiteiten die er speelt rondom de inkomstenkant van de provincie. Kan ik u een beeld bij schetsen? Er komen later ook brieven over, maar het lijkt me goed om u mondeling al wat daarover mee te delen. Ik wil even kort iets melden over de stand van zaken van Treasury, over de kaderbrief die er komt en als laatste eentje van meer persoonlijke aard over de volgende vak en mijn aanwezigheid daar. Daar heb ik een vraag voor u. Eerst even naar de inkomstenkant kijkend. Ook gegeven het feit dat er best wel veel nieuwe statenleden zijn, neem ik u misschien even mee in een hoofdbeeld. De provincie Utrecht heeft, als je kijkt naar de begroting 2023, aan inkomsten ongeveer 450 miljoen. Dat zijn de vaste inkomsten die we ongeveer elk jaar krijgen, 450 miljoen. De begroting in 2023 is wel iets hoger, want wij halen ook wat geld uit de spaarpotten. En daardoor kunnen we meer uitgeven dan wat we aan vaste inkomsten hebben. Maar goed voor u om te weten is zeg maar dat de structurele baten van de provincie Utrecht zo ongeveer rond die 450 miljoen liggen. Daar zitten twee hele grote posten in. Eén is de bijdrage die wij van het Rijk ontvangen uit het provinciefonds. Dat is 275 miljoen, dus dat is zo'n 60% van die vaste opbrengsten. En een andere is de opcenten op de motorrijtuigenbelasting die we krijgen. Zo'n 145 miljoen, dat is zo'n derde van de opbrengsten. Dan hebben we nog wat andere opbrengsten, bijvoorbeeld de verhuur van dit pand. Want we hebben ook een aantal huurders, maar dat is bij elkaar zo'n 6-7%. Dus dat zijn kleinere posten. Dus als je kijkt naar de twee grote inkomstenkanten van de provincie Utrecht, dan zegt dat, dan is dat de opbrengst motorrijtuigenbelasting. Over dat tarief gaat u. U stelt dat tarief vast. U zou ook kunnen vaststellen dat het 0 euro is. U kunt het ook hoger maken dan 145 miljoen. Dat bepaalt provinciale staten. Het bedrag dat wij krijgen uit het provinciefonds, daar hebben we minder over te zeggen. Dat bepaalt de Tweede Kamer. En dat gaat volgens een bepaald verdeelmodel. Totaal trekt het Rijk in 2023 zo'n 3 miljard euro uit voor de 12 provincies. En dat, die worden verdeeld over die 12 provincies op basis van een aantal verdeelsleutels. Bijvoorbeeld het aantal inwoners dat je hebt. Bijvoorbeeld de lengte van de oevers, want die moet je onderhouden. Het oppervlaktewater, ik noem maar eens een aantal criteria op basis waarvan over de 12 provincies dat geld wordt verdeeld. En wij krijgen daar dan dus 275 miljoen van die ongeveer 3 miljard. En de andere gaan naar de andere provincies. De manier waarop wij dat aan het verdelen zijn, die criteria, dat wordt op dit moment opnieuw bekeken. Of er andere criteria zouden moeten komen om die pot met geld te verdelen. En dat noemen we dan de herverdeling, de herijking van het provinciefonds. En de gedachte daarachter is dat het Rijk zou vinden, en ook wel de provincies, dat meer rekening moet worden gehouden met de dynamiek in de samenleving. Krimpt een regio? Is er juist heel veel groei? En dan zou je misschien iets meer of minder uit die middelen moeten krijgen. En dat alleen maar kijken naar inwoneraantal of oeverlengte, dat misschien ook niet recht doet aan de lasten waar je echt mee geconfronteerd wordt. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen kijken naar het aantal gereden reizigerskilometers in het openbaar vervoer. Want openbaar vervoer is een vrij grote kostenpost voor alle provincies. Bij ons ongeveer een kwart van onze uitgaven zit in het openbaar vervoer. Dus daar wordt met elkaar naar gekeken. Nou, we zijn al een tijdje aan het bekijken of wij als 12 provincies onderling uit dat nieuwe model kunnen komen. En het is daarbij goed om te weten dat de taart die je met elkaar verdeelt niet groter wordt. Dus die pot van 3 miljard, die ben je aan het verdelen. En als je de criteria verandert, dan kan de ene provincie dus meer krijgen op basis van die criteria. Maar dat betekent ook automatisch dat een ander minder krijgt. Want de pot wordt niet groter. Dus je kunt zich voorstellen dat het gesprek met 12 provincies over een ander verdeelmodel altijd spannende discussies zijn waar je moeilijk met z'n 12 uitkomt. Want iedereen kijkt ook natuurlijk een beetje wat zijn de effecten voor mij. Je ziet wel een meer landelijke trend op dit moment in die discussie. En die kunt u denk ik ook in de bredere media volgen. Dat er wat meer middelen gaan naar provincies met een sterker landelijk gebied.
Meneer Oude-Wesselink.
Ja, dank u wel. U zegt dat de totale pot niet groter wordt. We hebben het hier ter vervanging van de opcenten.
Ik heb het over het provinciefonds. Ik kom straks over de opcenten.
Dan is mijn vraag niet.
Ja, dus ik begon met te vertellen, er zijn twee grote componenten. En ik zit nu op één van de componenten, puur het provinciefonds. En die pot, daar ga ik u straks ook iets zeggen hoe die wel groter wordt. Maar voorlopig zijn we nu met de 12 provincies bezig over het verdeelmodel. Ja. Er is nog niks besloten en we zijn hier al een jaar over aan het overleggen. Er ligt ook wel een conceptverdeelmodel op tafel, maar dat is nog niet vastgesteld. Het is ook goed om te realiseren dat uiteindelijk de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Financiën het voorstel doen aan de Tweede Kamer. Dit is het verdeelmodel. Maar de 12 provincies hebben wel invloed op het proces om daar te komen. Maar nogmaals, we hebben tegengestelde belangen, laat ik maar gewoon zeggen, bij dat verdeelmodel. Morgen is er opnieuw een ultieme poging van het IPO-BAC. 10 uur voor uitgetrokken voor alle gedeputeerden om bij elkaar te komen om nog eens een keer te kijken naar dat verdeelmodel. Maar de discussie tot nu toe loopt spannend en moeizaam. Ik weet niet of we daaruit gaan komen. We gaan het morgen opnieuw zien. Ik vind het ook steeds lastiger worden, moet ik u zeggen, om als ja, de missionaire gedeputeerde bestaat niet, maar om daar als allemaal bestuurders te zitten die, die inmiddels niet weten of ze doorgaan, zeg maar. En aan de andere kant is het ook goed om te realiseren dat we er toch niet over gaan, want het zijn de ministers die het voorstel doen aan de Tweede Kamer. Maar goed, we hebben invloed op het proces om dat mee te geven. Wat ik in ieder geval hier wel wil aangeven is dat in de hogere trend, dat meer dynamiek wordt ingebracht. Dat er wordt gekeken naar regio's met meer landelijk gebied zouden wat meer moeten krijgen. Regio's waar het beter gaat misschien wat minder. Dit zijn toch wel grotere trends die ik zie in deze discussie. Dat ik de kansrijkheid dat de provincie Utrecht meer gaat krijgen, echt veel kleiner acht dan de kans dat wij minder krijgen. En deze winstwaarschuwing wilde ik u toch hier wel even melden. Hoeveel? Ik heb geen idee, want die gesprekken worden nog gevoerd. Er is niks besloten. Maar ik zie hier wel een risico aankomen dat het bedrag dat de provincie Utrecht, dus nu 275 miljoen van de 3 miljard, eerder minder wordt dan meer.
Zijn hier vragen over? Meneer Adriani.
Ja, geen vraag, want het is een herkenbaar beeld, maar misschien wel iets om mee te geven voor morgen. De gemeentes hebben vorig jaar zo'nzelfde exercitie gehad en daar is Utrecht ook aan de verkeerde kant van de rekening uitgekomen met, ik geloof, 23 van de 26 gemeentes die erop achteruit gaan. Dus het wordt wel schraal hier, dus die zou ik nog wel even willen meegeven.
Dank u wel.
Dank u wel. Argument dat ik ook goed ken. Ik weet ook altijd dat de andere gemeentes ook vorig jaar of andere provincies zullen zeggen, dat betekent dat jullie eigenlijk al die jaren al te veel hebben gehad, wees maar mazzel. Dus ik bedoel, dit zijn de gesprekken die dan gaan.
Voorzitter.
Even kijken. Ja, meneer Jansen.
Ja, we zijn natuurlijk al een tijdje in gesprek voor de oud-gediende in deze commissie. Daar hoor ik dan eindelijk bij. Maar wat ons wel puzzelt is de koppeling ook aan de groeiopgave. Want het Rijk legt ook een woningbouwopgave bij ons neer. Ik zou die koppeling toch ook in de gesprekken ingebracht willen zien. Want wij gaan uitgaven doen die gekoppeld zijn aan die woningbouwopgave. Investeringen in de OV, dat soort zaken. Dus die koppeling zou wat ons betreft wel ook in het gesprek een rol mogen krijgen.
En misschien een mooi moment om door te stappen naar een tweede component van de gesprekken die op dit moment gevoerd worden. Want dit gaat over hoe verdelen we de gelden die er zijn. Daarnaast speelt er een discussie met het Rijk. Zou die 3 miljard niet meer moeten zijn? Is de pot die de 12 provincies hebben te verdelen wel voldoende voor de huidige uitdaging? En daarbij geven de provincies, en daar hebben we elkaar wel gevonden, want daar vinden we alle 12 hetzelfde. In het licht van de woningbouwopgave, in het licht van grote investeringen die er op dit moment van provincies worden gemaakt, op het gebied van de energietransitie, op het gebied van infrastructuur, openbaar vervoer. Daar zijn ook wel incidentele middelen voor van het Rijk. Maar ja, je kan wel bijvoorbeeld in ons geval een tramlijn aanleggen met misschien eenmalig geld van het Rijk. Maar daarna moet je ook nog de tram laten rijden. En dat vraagt om onderhoud, beheer en exploitatie. Dus je ziet in al die mooie investeringen die je nu doet, ja, moet je ook gaan onderhouden. Hè? Een beetje de beeldspraak van fijn als je een olifant krijgt, maar dan moet je hem ook gaan voeden vervolgens. Dus dat is wat wij ook naar het Rijk hebben. Is die 3 miljard wel voldoende? Moet dat niet meer worden? Dat is het tweede gesprek. Daarvoor is het goed, en dat wil ik u melden, dat er anderhalve week geleden de voorjaarsnota van het Rijk is verschenen. Gaan wij ook niet over. Gaat de Tweede Kamer over. Waar in die voorjaarsnota staat dat het Rijk van plan is om dat provinciefonds vanaf 2027 jaarlijks te laten groeien op dezelfde manier als het bruto binnenlands product groeit. Dat is het voorstel. Daarover gaan VNG en IPO nog in gesprek. Is dat wel voldoende in het licht van de uitdaging die bijvoorbeeld de heer Jansen hier noemt? Zou dat meer moeten zijn? En er zit sowieso in de voorjaarsnota die we anderhalf week geleden zagen een spannend punt, namelijk dat het jaar 2026 niet geïndexeerd is. Dus het huidige kabinet heeft besloten tot en met 2025 het provinciefonds al te laten groeien. In 2026 even niet. En in 2027 willen ze dan weer verder groeien. Ja, dan sla je één jaar even je hele groei over. Dus daar zullen de gesprekken nog over gaan plaatsvinden. Ik meld u slechts dat die voorjaarsnota van het Rijk dit aangeeft. En dat IPO daar dus ongetwijfeld over in gesprek zal gaan.
Dank u wel. Meneer de Jong.
Ja, dank u wel, voorzitter. Twee korte vragen. Eén, voor hoe lang ligt het dan vast, deze op handen zijnde nieuwe afspraak? En de tweede vraag is, voorzitter, is de gerepeteerder dan ook al bezig, ongetwijfeld, maar met het bedenken van scenario's hoe we onderaan de streep wel nog steeds dezelfde inkomsten houden? Of wat scenario's mogelijk zijn om dat te kunnen waarborgen? Dus er zijn naast het provinciefonds ook andere inkomstenstromen. Kunnen we daar dan aan gaan sleutelen in anticipatie op deze veranderingen?
Gedeputeerde Strijd, ik wil de discussie hier niet te lang over laten zijn. Maar ik begrijp wel, er is dus inderdaad morgen overleg. Dus er kan nog inbreng meegenomen worden vanuit de vak. Alleen er zijn een aantal punten die nog afgewerkt moeten worden. En ik heb begrepen dat VVD en GroenLinks vertegenwoordigers misschien om 10 uur al vertrekken. En er komt nog een rondvraag aan van de heer Jansen. Dus daar wil ik ook nog ruimte aan geven voor 10 uur. Dan nu deze vragen van meneer De Jong aan gedeputeerde Strijk.
De bedoeling is dat het verdeelmodel, de principes die er dan worden vastgesteld, dat dat wel meerjarig zo zal gelden. Tot weer na de orde, maar je praat over jaren. Mijn huidige inschatting, maar ik maak echt maar gewoon een persoonlijke inschatting, is dat het al niet meer haalbaar is om per 1 januari 2024 dit model in te voeren. Waar we nu al zitten in mei, ik denk dat dat bijna niet meer kan. Maar goed, je weet het nooit. Dus je gaat per 1 januari 2025, denk ik, naar een nieuw verdeelmodel. Nogmaals, ook steeds goed om te realiseren, het is de Tweede Kamer die het vaststelt. Als het zo zou zijn dat wij minder krijgen uit het provinciefonds, dan staan er ons een aantal zaken te doen. Dan moeten we bedenken of wij moeten minder uitgeven. Of je kijken of je andere opbrengsten kan vergroten. En dan heeft u maar één knop waar u aan kan draaien in dat geval. En dat is het tarief van de motorrijtuigenbelasting. En daar gaat u over. Maar dat is een politieke keuze waar ik maar op dit moment even hier niet aan waag. Maar dat zal ongetwijfeld een gesprek zijn tussen fracties op het moment dat daarvoor ligt. Ik schets u slechts, ik wil u een beeld geven van de onzekerheden die er op dit moment spelen rondom de inkomsten. Dan de derde, in die punt wat ik noemde, gaat ook aan de inkomstenkant. Het gaat over de motorrijtuigenbelasting. In het kabinetsakkoord dat vorig jaar januari bekend werd gemaakt, stond dat er een nieuwe belastinggebied zou komen vanaf 2026, waar provincies misschien niet meer hun belastingen zouden binnenhalen via opcenten op de motorrijtuigenbelasting, maar bijvoorbeeld via een ingezetenheffing of een OZB of dat soort zaken. Daar hebben we discussies over gehad in de vorige staten. Ik lees in de voorjaarsnota dat is uitgesteld tot 2030. Dus dat tegelijk wordt meegenomen met het afschaffen van de motorrijtuigenbelasting en het invoeren van het rekeningrijden. Er is nog close reading op die teksten, want sommige mensen lezen het anders. Maar dit zal ook een onderdeel zijn van de IPO. Dus dat was de mededeling die ik u ook wilde doen. Dit lijkt wat te gaan vertragen.
Meneer Adriani.
Ja, dank. Nog één vraag. In de media gaat het vaak over het ravijnjaar 2026. U zei daar net wat over. Is dat nou beperkt tot het eenmalig niet indexeren of is er meer aan de hand in 2026?
Gerepeteerde Strijd.
Nee, er is 2026, wat inderdaad zowel voor gemeentes als de provincie het ravijnjaar heet, is dat de provincie groeit elk jaar, het provinciefonds en ook het gemeentefonds groeit elk jaar. In 2026 is dat weer omlaag gegaan, dus dan val je terug op hoe het was in 2022. Met een eenmalig bedrag van 100 miljoen van die 3 miljard. Nou, allemaal heel erg technisch. Er wordt in de huidige voorjaarsnota niks gezegd over het herstel vanaf 2006. In dat jaar, wel over de groei vanaf dat jaar. Maar het maakt natuurlijk uit op waar vandaan je gaat groeien. Ga je groeien vanaf 100 met een paar percentage of vanaf 110 met een bepaald percentage. Dus wij zullen daar echt nog het gesprek over moeten hebben met het Rijk. En dat kan u slechts melden wat de voorjaarsnota zegt. Die slaat 2026 over. Maar daar is denk ik het laatste woord nog niet over gezegd tussen IPO, VNG en de ministers. Treasury, naar een ander onderwerp, ander onderdeel. Op de agenda zag u staan dat wij de volgende vak zouden praten over treasurybeleid. Dat gaat over hoe gaat de provincie Utrecht om met het eventueel aantrekken van leningen, op het moment dat wij geld moeten lenen. In de afgelopen jaren, we hebben nooit hoeven lenen, wij staan niet rood, zeg maar. We hebben positief saldo. Maar wij zien wel aankomen de komende jaren dat de provincie Utrecht gaat lenen voor bepaalde investeringen. Net zoals je bij spreken leent voor je huis, zullen wij voor grootschalige investeringen ook geld moeten aantrekken. Dat was tot voor kort vrij makkelijk in Nederland, want je betaalde 0%. Sterker nog, als overheid kreeg je geld mee als je geld leende. Dat is niet meer zo. Inmiddels loopt de rente op naar de 3% voor de overheid. Als wij dus gaan lenen, ergens in de loop van dit jaar misschien, eind dit jaar, ziet zo'n beetje aankomen, dan moeten wij iets zeggen over waar rekenen wij die rente toe. Daar krijgt u een voorstel over van GS. Dat stond op de planning om dat de volgende vak te bespreken. Wij hechten toch waarde aan om dat met een nieuw college ook vast te stellen. En dat denk ik dat wij denken, ga ik nu vanuit dat wij u voor de zomer wel een stuk sturen, maar dat de eerste vak na de zomer het gesprek hierover zal gaan. Het gaat over het toerekenen van de manier waarop je je rente wilt toerekenen. Dus ik vraag u op dit punt de planning die er straks staat wat aan te passen. Derde punt.
Voorzitter. Meneer Janssen.
En betekent dat die eventuele rentetoerekening al wel in de begroting van volgend jaar wordt verwerkt of nog niet? Want anders dan, ja, ik vraag me af hoe dat dan in de planning gaat.
Nee, op het moment dat wij denken geld nodig te gaan lenen, dan hebben we altijd rente. En voorlopig zullen we dat dan maar even zeggen, boek ik dat op het programma Algemene Dekkingsmiddelen. Maar dat je op een gegeven moment moet gaan bepalen hoe wil je dat verdelen over je begroting. Dus wij zullen het totale bedrag wel opnemen, die staat in de begroting, maar hoe je het verdeelt over de programma's, daar moet u nog een uitspraak over doen. Maar dat die in de begroting de rentepost wordt opgenomen, dat zit in de kaderbrief. En straks in de begroting, denk ik. Dus het gaat niet om de omvang van het rentebedrag, het gaat over de manier waarop je het verdeelt in je.
Ja, maar goed,
meneer Janssen.
Daar stelt het BBV, ja, sorry voor de ander, maar dat wordt een beetje technisch misschien. Maar daar stelt het BBV regels voor waar we ons ook aan hebben te houden. Dus dat betekent ook iets voor begrotingsrechtmatigheid. Dus ik denk dat je ook die toerekening al in je begroting mee moet nemen.
Klopt, maar er is echt veel meer over te zeggen, want we hebben ook een verzelfstandig trendbedrijf en zo. En daarom denk ik dat het goed is dat u een treasury-strategie krijgt, dat u die in rust kunt bespreken en vaststelt. Maar dat dat niet op de volgende vak zal zijn, hoeft ook niet per se. Maar u moet er wel een keer iets over vast gaan stellen. Want er moeten duidelijke kaders zijn over hoe u daarmee om wilt gaan. En het college stelt u dus voor dat, ja, zo snel als er een nieuw college is, met een voorstel naar u toe te komen. En dan de eerstvolgende vak daarna dat bespreken. En dat zal niet die van juni zijn, denk ik. Dan naar de begroting en de kaderbrief kijkend, wil ik u ook even melden. Er is één wettelijke plicht waar wij aan hebben voldoen als het gaat om PNC-stukken. Namelijk op 15 november moet u een begroting vaststellen. U moet voor 15 november dit jaar de begroting voor 2024 vaststellen. Uitgaande van een bespreking daarvan in commissies in oktober moet eind september de begroting er liggen. En GS heeft vooralsnog vastgesteld dat dat op 26 september naar u toe komt. Daar voorafgaand hebben wij altijd een kaderbrief. Niet wettelijk verplicht, maar doen wij wel. Een kaderbrief, daar geeft u de hoofdrichting mee, hoofduitgangspunten voor, ter voorbereiding van die begroting. Het college, we hadden misschien in een bepaalde mate de gedachte dat er eerder een nieuw college zou zijn, die kaderbrief met u, het kadernota, kon vaststellen. Wij zien aankomen dat dat spannender wordt, of wij voor de zomer nog een nieuw college hebben. Terwijl ik als dimissionair portfeuille financiën toch iets moet gaan afspreken over de kaders voor die begrotingsvoorbereiding. U krijgt eind deze maand een kaderbrief van mij en ik zal proberen zoveel mogelijk af te pellen wat zijn min of meer autonome ontwikkelingen die altijd op ons afkomen. Hè, bijvoorbeeld de rente, noemen ze het. Of cao, loonsverhogingen. Inflatie, die gewoon iets doet. Ja, we kunnen er lang over praten, maar het zijn ook gewoon min of meer autonome ontwikkelingen waar we op te schakelen hebben. En wat zijn keuzes die wij met elkaar hebben te bespreken en die zullen we toch wel, daar zult u ook een aantal uitspraken over moeten doen. Ik vind het ook best een ingewikkelde zoektocht in deze fase, niet wetend waar het nieuwe bestuur naartoe gaat, om daar uitspraken over te doen. Dus ik wilde in ieder geval met u schetsen dat het college naar eer en geweten in de kaderbrief de dilemma's zal voorleggen, maar dat het voor de voorbereiding om op 15 november echt de begroting vast te stellen, daar wel druk op gaat zitten. Want het moet allemaal uiteindelijk ook nog een keer uitgewerkt worden, dus puur de gedeputeerde financiën hoopt dat er snel een nieuw college is. En tenslotte eentje van meer persoonlijke aard. Volgende vak op 14 juni zitten wij hier opnieuw bij elkaar. En in theorie kan ik hier niet fysiek aanwezig zijn, maar slechts via het scherm. Tenzij u daar hele grote problemen mee heeft. Dan moet ik gaan kijken hoe ik dat in de planning omgooi. En dat wilde ik u hier voorleggen. Ik kan absoluut aanwezig zijn ergens op een locatie om. En we hebben het over de jaarstukken, de technische behandeling van de jaarstukken. Maar ik wilde hier toch even neerleggen dat dat speelt. En of dat grote problemen geeft als ik u dan via het scherm beantwoord.
Kunnen alle commissieleden daarmee leven? Met een online aanwezigheid? Prima. Dan is dat goed. Waren dat uw mededelingen?
Ja, het waren een hoop, voorzitter, maar ik hoop u even bijgesproken te hebben over de actualiteit.
Ja, dank u wel. En ook bedankt dat u dat in zulke toegankelijke bewoordingen heeft gedaan. Dan gaan we over naar het verslag van de vorige financiële auditcommissie, 18 januari 2023. Heeft iemand daar nog opmerkingen over? Het is een informatief verslag. Er staan ook nog zaken in die bij de rondvraag weer terug zullen komen. Nee? Dan hebben we dat verslag dan nu samen vastgesteld. Dan gaan we naar het puntje termijnagenda en motielijst. Zijn daar opmerkingen over? Nee, dan kunnen we die ook vaststellen. Dan gaan we verder naar de rondvraag. De VVD, bij monden van meneer Jansen, heeft een punt ingediend voor de rondvraag. Het is een vrij uitgebreid punt. Dat gaat ook over de toekomst. Meneer Jansen, ik wil u graag vragen om dit punt toe te lichten. Hoe bent u hiertoe gekomen? Wat heeft allemaal gespeeld voorafgaand aan het indienen van dit punt? En hoe wilt u dat vormgeven?
Ja, waar zal ik beginnen? In 2019 of 2000? Nee, ik heb het misschien even voor iedereen. Ik heb het rondgestuurd naar alle fracties, de rondvraag. Ook omdat het een vrij uitvoerige rondvraag is. Dus ik dacht van nou, dan heeft iedereen ook in de fractie de gelegenheid om er even van gedachten over te kunnen wisselen. En om een toelichting te geven, we hebben in het begin van de vorige periode geconstateerd dat we met de jaarrekeningen behoorlijk in de soep liepen. Ik zeg het maar even wat huiselijk. Dat heeft geleid tot een onderzoek wat we hebben laten uitvoeren, tot een voorstel om te kijken van hoe kunnen we als staten onze controlerende rol en beter invullen en wat is dan de positie van de VAK daarin. Daar zaten een aantal voorstellen in en ik heb naar aanleiding van het verslag van de vorige vergadering nog eventjes dat rapport weer eens opgezocht. Een van de aanbevelingen uit dat rapport die we ook vervolgens statenbreed onderschreven hebben met een voorstel is dat we zeggen van we willen eigenlijk als vak met een strategische agenda werken. Dat was het eerste punt. Dus ik denk nou aan de start van een nieuwe statenperiode is het goed om met elkaar te kijken van wat staat ons als vak de komende 4 jaar te doen. Dus dat is het eerste punt. Het tweede punt was dat we constateerden dat we ook wel rondom de manier waarop we vergaderen ook wel een aantal vraagstukken hebben. De heer Adriani noemde net van ja, we gaan straks een gesprek met de accountant aan. Dat vind ik wel wat ongemakkelijk. Dat herken ik. Dat hebben we ook wel eens eerder onderkend en gezegd van zou het toch niet verstandig zijn om af en toe als commissie dat soort gesprekken met elkaar voor te bespreken. Dat de positie van de concerncontroller is een bijzondere in deze commissie ten opzichte van andere commissies. Er zijn een aantal bijzonderheden waarvan we toen bij dat voorstel zeiden van het is goed om dat na verloop van tijd weer eens even te evalueren met elkaar en te kijken van kunnen we daar nog, moet daar nog iets bij of moet er iets van af. Dus dat was nog een open eindje uit de vorige periode. En we constateerden in het laatste gesprek wat we in de vorige staatsperiode met de vak hadden, dat we tevreden waren over de voortgang van het bedrijfsverbeterprogramma van wat we de afgelopen 4 jaar hebben gehad. Maar dat er nog wel een grote opgave ligt de komende periode rondom ICT. Dus dat is een onderwerp wat wij alvast vanuit de vorige periode wilden optillen naar de strategische agenda. En we hebben met elkaar een keer gesprek gevoerd over de planning- en controlcyclus, waar we ook in de vorige periode niet tot afronding kwamen, omdat er gewoon de tijd ontbrak. Dus alles bij elkaar geveegd zijn er een paar losse eindjes uit de vorige periode en nog wat zaken die we sowieso hadden afgesproken om te gaan doen. En die strategische agenda. En om het praktisch te maken is ons voorstel om met een aantal leden uit deze commissie die daar belangstelling of tijd of kennis van hebben, even een voorstel voor te bereiden wat we in een volgende vak, dat hoeft niet per se de volgende te zijn, maar kan ook nog eentje daarna, om dan met elkaar het gesprek te kunnen voeren. Dus hele lange inleiding op een hele korte vraag. Wie heeft daar belangstelling voor?
Ja. Eerst wil ik eventjes nog de gelegenheid geven voor het stellen van informatieve vragen aan de heer Jansen. En een van die vragen, denk ik, is ook hoe relateert dat tot het proces dat we met z'n allen, als alle staten ingaan, sterke staten doen ertoe. En het overdrachtsdocument en het geheel bekijken van de commissiestructuur. En ook de bijeenkomst die we daarover in augustus hebben. Misschien zijn er nog meer informatieve vragen voordat we dan gaan zeggen, ja, we zien zo'n werkgroep zitten en ik wil daar wel aan deelnemen. Ja, meneer Adriani?
Ja, op zich altijd prima om te kijken naar verbeteringen. Dus ik ga daar straks ook wel ja op zeggen op die vraag. Ik had wel een vraag over het punt beheersing ICT, want dat, dat kun je als apolitiek beschouwen in de zin van we moeten het in de klauw hebben. En tegelijkertijd heeft dat de potentie om tot enorme budgettaire vraagstukken te leiden die volgens mij dan eerder in de commissie BEM horen dan hier. Dus daar was ik wel benieuwd hoe de VVD daarnaar kijkt. En een tweede, dat is meer een opmerking dan een vraag, is ik weet uit ervaring dat je als volksvertegenwoordigers echt eindeloos kunt verliezen in het praten over de PNC-cyclus en het herinrichten van programma's en KPI's en de concerncontroller en zijn hele staf daar enorme grijze haren van zou kunnen krijgen als hij die niet al had. Dus ik zou daar wel de oproep bij willen doen, laten we ons ook beperken in wat echt nuttig en nodig is. Want je kunt hier zomaar 2 jaar zoet mee zijn met alle ellende die daar ook weer uit kan voorkomen.
Zijn er verder nog vragen aan de heer Jansen? Ja, meneer de Jong.
Nou ja, heel kort het punt, voorzitter, bracht u al aan. Ik ben het wel heel erg eens met het voorstel van meneer Jansen. Ik denk dat het heel goed is. Ik heb zelf de achtergrond niet natuurlijk. Ik denk dat het goed is dat in die werkgroep dan ook een aantal mensen zitten die misschien nieuw zijn. Maar ik vind het ook wel een klein beetje vooruitlopen op wat we inderdaad gaan doen deze zomer. Dus ik zou inderdaad heel goed uitgelegd willen hebben, hoe voorkomen we nou dat we iets gaan doen wat we de zomer nog een keer moeten gaan doen?
Ja, dan denk ik dat ik nu het woord wil geven aan de heer Jansen.
Ja, om op die laatste vraag als eerste het antwoord te geven. Ik denk inderdaad goed om dat met dat traject op te laten lopen. Tegelijkertijd is de vak wel echt een andere commissie dan de andere commissies. En ik zie me niet zo heel goed vorm hoe we bijvoorbeeld de vak gebiedsgericht kunnen maken of zo. Hè. Dus ik denk wel echt dat het een bijzondere positie heeft. Ook gegeven het voorstel wat we de vorige periode hebben aangenomen over deze commissie. Maar ik denk dat we qua timing goed moeten moeten kijken dat als we besluitvorming, dat we niet seriële besluitvorming gaan nemen, dat we dan op hetzelfde moment ook besluitvorming over de vak doen. Dus het een hoeft het ander niet uit, niet in de wielen te rijden, maar kan elkaar juist versterken. Dus dat was mijn gedachte of onze gedachte daarbij. Voor wat betreft die PNC-cyclus even wat meer context. Er is een paar keer wat heen en weer gepraat of discussie geweest over welke informatie hebben wij nu precies nodig om ons werk te kunnen doen. Dus ik zou de vraag over die PNC-cyclus tot die vraag willen beperken. Welke vraag hebben de staten nodig om de politieke uitspraken te kunnen doen? That's that. En niet, ik ben het met de heer Adriani eens dat je dit een, je kan hier je baan van maken. Ja. En inderdaad ook de vraag van overschrijding op ICT of budgetten van ICT worden politiek vastgesteld door de staten. Maar waar het over gaat is meer de grip houden op processen en volgen of we voldoen aan alle wet en regelgeving. Nou, ICT werd als groot onderwerp gezien, ook in de beheersing van de organisatie.
Dank u wel. Dus als ik het goed begrijp, dan wilt u een werkgroep instellen, bestaande uit leden van de vak. Waarbij u inbreng gaat leveren voor de hele discussie sterke staten doen ertoe. En ook het commissiestelsel. Dus ook al is de vak een aparte commissie, natuurlijk wordt het ook besproken bij het opnieuw tegen het licht houden van ons hele commissiestelsel. En de besluitvorming zal dan plaatsvormen binnen de context van sterke staten doen ertoe. Heb ik dat goed begrepen? En dat u dat dan ook waarschijnlijk gewoon in afstemming doet met de Griffie, zodat we de twee trajecten niet elkaar in de wielen laten rijden, maar dat het goed op elkaar is afgestemd. Correct? Dan kunnen we nu overgaan tot de vraag, het verzoek van de heer Jansen. Zijn wij voorstander van het instellen van zo'n werkgroep? Ik zie veel geknik. Ja. Ik zie niemand nee schudden. Nou, meneer Janssen, dan kan er zo'n werkgroep geformeerd gaan worden. En wie zou zitting willen nemen in zo'n werkgroep? Meneer Adriani, meneer De Hartog, meneer Kroon, meneer Wolting, mevrouw De Wit. Ja, nou, ik heb niet alle leden van het vak, maar toch. Dit is een aardige commissie. Is dat ook een... Ja, we weten natuurlijk niet... ja. Als er dan nog andere... het is natuurlijk niet besproken binnen de diverse fracties. Hè? Misschien dat er nog mensen zijn of aanwezigen die denken van... Nou, het is misschien toch goed om dat wij ook vertegenwoordigd zijn. Of dat ik ook vertegenwoordigd ben. Mevrouw De Wit.
Ja, ik lees in het voorstel ook dat het over verschillende onderwerpen gaat. Dus misschien is dat nog een idee dat we niet met z'n allen bij alle onderwerpen gaan zitten. En dat we daar een beetje een soort plannetje voor maken.
Ik stel voor dat we even met Griffie kijken naar wat een handige werkwijze is. En ook, we hoeven ook denk ik niet 6 keer bij elkaar te komen, maar dat kan ook voorbereid worden. En dan, maar ik zal dat met de Griffie afstemmen, dus dat neem ik al op me.
Dank u wel. Dan gaan we het op deze manier doen. Er wordt een werkgroep geformeerd. Meneer Janssen gaat dit afstemmen met de Griffie. Degenen die zich hebben opgegeven, die zullen een uitnodiging krijgen. En als er nog anderen zijn die ook graag deel willen nemen aan die werkgroep, dan kunnen ze zich melden bij de heer Janssen of bij de Griffie. Hebben we dat zo goed afgesproken met elkaar? Prima, dan kunnen we over naar het volgende punt. En dat is het statenvoorstel, denk ik, fractieverantwoordingen 2021 tot 2023. Er zijn een aantal documenten naar u toegestuurd daarover. Wie heeft daarover nog inbreng? Wat gaan wij daarmee doen? Ja. Vaststellen dat dit als hamerstuk behandeld kan worden? Ja, meneer Travaille.
Ja, dank u voorzitter. Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn dat er één fractie is die de afgelopen jaren verzaakt heeft. Als het gaat om de verantwoordingen, dat is onze fractie. Ik hecht er wel aan om te zeggen dat dat is natuurlijk niet zoals het hoort. Inmiddels zijn de stukken wel ingeleverd tot en met 2023 voor de verantwoording en liggen die voor in ieder geval bij de Griffie.
Dat is goed om te horen. Heel fijn. Hartelijk bedankt. Dan meneer Kroon.
Ik hoop dat de koren staat, maar...
Meneer, ja, koren staat. Ja, weet je, eigenlijk heb ik een leesbril nodig, maar dat...
Nee, maar dan weet u nu volgende keer dat er koren staat. Het is me toch wel dat één fractie inderdaad iets niet aangeleverd heeft. Wat ik eigenlijk mis in het stuk is dat we dat hier nog een keer terugkrijgen. Of dat dan ook allemaal rechtmatig is geweest.
Of alle verantwoordingen rechtmatig zijn geweest van de andere partijen, bedoelt u? Of nee. Van de Partij van de Dieren?
Ja.
Ja. Dat ga ik eventjes vragen aan de concerncontrole, meneer Luijks.
Ja, dank u wel, voorzitter. De controle is door ons, door concerncontrole, uitgevoerd. En in antwoord op uw vraag kunnen we afspreken, want de verantwoording over het afgelopen jaar moet ingediend worden per eind mei. Dat deze extra verantwoording daarin meegenomen wordt. Dus dan ziet u in één overzicht wat allemaal cumulatief ontvangen is en verantwoord is. Dan nemen we de informatie van de Partij van de Dieren gewoon in mee. En ja, dat is misschien even, nu ik toch het woord heb, eind mei verwachten we van jullie allemaal de verantwoording over het laatste jaar. Ik snap dat dat allemaal nog nieuw is voor een aantal van u. Dus ik kan me voorstellen dat daar wat... Ik zou ondersteuning of informatie wordt aangereikt, dat een informatiesessie of iets voor de nieuwe penningmeesters organiseren.
Ja, uit de stukken blijkt ook wel dat heel veel fracties het niet op tijd hebben aangeleverd. En er zijn ook 2 adviezen om een administratie of accountantskantoor te gebruiken voor het opmaken van de verantwoordingen. Of in elk geval te letten op de volledigheid van de aanlevering. Daar wil ik ook nog eventjes op wijzen als voorzitter. Dan zijn er 2 aanwezigen die nog het woord willen. Meneer Van der Dikkenberg.
Ja, er is wat technische malheur, dus ik geef bij deze vast een winstwaarschuwing over de verantwoording die wij niet kunnen accorderen, omdat de ondersteuning van de app gestopt is. Daar moeten we dat in doen. En online is de fractieverantwoording nog niet beschikbaar. Dus het is even de vraag hoe dat we dit technisch kunnen oplossen. Maar de stukken zijn in principe klaar en worden opgesteld, maar we kunnen ze niet indienen.
Geldt dit alleen voor uw partij of voor alle partijen?
Geen idee, maar ik kan in ieder geval niet meer in de app koppelen. Dus ik weet niet of de andere partijen al kennis mee hebben gemaakt of dat die klacht generiek is. Maar dat is in ieder geval bij ons de situatie.
Ik hoor van de Griffie dat geldt voor iedereen. Meneer Luijks, kunt u daar nog een reactie op geven?
Nee. we moeten het even uitzoeken hoe dat precies zit. Maar dat gaan we samen met de GOEFI oppakken.
Ja, en u geeft ons dus nu de opdracht om voor, was het eind mei, inderdaad alle stukken in te leveren. Terwijl dat dus nu niet mogelijk is. Op de manier waarop dat in het verleden wel is gedaan. Dus wij krijgen allemaal, neem ik aan, een e-mail of communicatie van uw kant over de wijze waarop we het dan wel geacht worden te doen. Ja? Dan spreken we dat hier nu af. Meneer Adriani.
Ja, dank. Ik moet eerlijk bekennen dat ik me nog een beetje aan het inwerken ben in die hele zakelijke kant van het fractiewerk. Maar mijn beeld is dat we allemaal op eigen houtje administratiekantoren of accountants zoeken. En allemaal voor onze eigen fractiemedewerker en iemand die de salarissen verwerkt. En ja, mijn spontane eerste vraag was toen ik dat zag, kunnen we dat nou niet centraal regelen? Zodat er gewoon één kantoor is waar alle fracties
vraag centraal houden.
En dat dat kantoor dan ook een klein beetje ondersteuning kan bieden in dit soort dingen als deadlines halen. En kan daar niet wat uniformiteit in komen.
Dit is ook onderdeel van het advies. Er staat, het heeft de voorkeur om voor één kantoor te gaan. Omdat de afstemming tijdens de controle makkelijker wordt daardoor. Dus dat zou misschien ook meegenomen kunnen worden in die communicatie. Welk kantoor dat dan zou kunnen zijn en waarom. Maar ik ga even het woord geven aan de griffier hierover op dit punt.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb in ieder geval begrepen dat er in het verleden fracties zijn geweest die hebben aangegeven niet blij te zijn met een soort verplichte winkelnering, om het maar even zo te noemen. En altijd de vrijheid willen behouden om die ondersteuning op financieel technisch gebied daar te halen waar men zelf blij van wordt. Dus vandaar dat een soort verplichte winkelnering ongewenst is. Als dat niet meer ongewenst is en u allen aangeeft, we vinden het wel heel fijn om één collectief. Maar dat is niet iets wat wij, we kunnen het faciliteren, maar we kunnen het niet voorschrijven. Dus de keuzevrijheid is bij u. En als u het met z'n allen anders wil, dan gaan we dat proberen te organiseren. Maar dat is wel waar ik belang aan leg om even toe te
voorlichten.
Meneer Van Schie, meneer Van den Dikkenberg, meneer De Jong en ja, meneer Van Schie.
Wij waren altijd lastig daarin, maar wij voegen ons nu naar de communie opinio. Dus we doen mee als er een centraal bureau doet, want wij vinden het toch eigenlijk ook best wel lastig.
Dank u wel. Meneer Van den Dikkenberg.
Ja, bij ons was destijds ook een van de redenen om het niet te willen, is van wij doen het nu voor €250 per jaar of zo. Nou, als we een partij kunnen vinden die het voor €2500 per jaar kan doen, dan ben ik direct voor. Het houdt gewoon lean en mean. En als je je eigen verantwoording in de app goed voor elkaar hebt, is de slag eroverheen is bijna niks. En dan zou de centralisatie zou alleen maar het weer groter maken en een bureaucratische romslomp geven. En dat is argument geweest voor ons om te zeggen van nee, liever niet. En nog steeds argument uit.
Dank u wel. Meneer Oude-Westerling. Meneer El Hamdou. Sorry, kunt u... El Hamdoui. El Hamdoui.
Alsof het Frans is.
Ja.
Wij ondersteunen de motie of de voorstel van Adriani.
Ja, dank u wel. Meneer De Jong?
Kijk maar ook nog naar, dat wilde ik ook nog even zeggen. We hebben exact dezelfde ervaringen en wij kijken een beetje verbaasd rond van waarom moeten we dit allemaal anders doen. Inefficiënt, dus veel steun daarvoor.
Prima. En dan is het dus ook, is het al mogelijk om een soort indicatie te geven van bijvoorbeeld de kosten voor de fracties als dit zeg maar bij één centraal kantoor ingekocht zou worden? Nee. Nou ja, hoe dan ook, dan verwachten we in elk geval wel een soort voorstel van de Griffie en daar kunnen we dan met elkaar weer op gaan reageren om te kijken of we daar aan deel willen nemen. Want er is wel veel steun voor het gebruik maken van één kantoor. Nu binnen deze commissie. Dan zijn wij nu toegekomen aan het punt van de Randstedelijke Rekenkamer. Ik heb in elk geval, het is wel een hamerstuk dus. Hè, dat het voorgaande punt gaat nu als hamerstuk naar de volgende vergadering. Ja? Dan wil ik nu graag de Randstedelijke Rekenkamer de gelegenheid geven voor een presentatie. Mevrouw Hoenderdos is hier aanwezig. Ja, En zij zal een presentatie geven. Ze zal ook een beetje uitleg geven van wat de Randstedelijke Rekenkamer precies doet. En ons daarna meenemen in de begroting 2024 en wellicht ook iets zeggen over de jaarrekening 2022. Ik wil haar graag het woord geven.
Dank u wel, voorzitter. Groot aantal bekende gezichten, oud-gedienden. Groot aantal mensen die op ons kraampje zijn geweest op de inwerkdag. Dat vond ik een erg leuke belevenis. En veel nieuwe gezichten. Ik heb een presentatie, maar ik heb vooraf eraan wat vragen aan u over wat u al van de Rekenkamer weet. Want ik kan wel allemaal gaan vertellen, maar ik ben al benieuwd wat u al van ons weet en kent. Het is een bekende quiz, denk ik. De enige quiz die de antwoorden al van tevoren geeft. Wat is het juiste antwoord bij de juiste vraag? En daar wil ik u graag toe uitdagen. Wij zijn dol op cijfers als Rekenkamer, maar wij schrijven ook heel veel. Maar nu toch even een quiz met cijfers. Voor hoeveel provincies werken wij? Het antwoord staat er dus al bij. 4. Want Utrecht, Noord-Holland... Ja, nee, dat is zo geavanceerd zijn we niet. Noord-Holland... We werken voor Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland. En de kracht daarin zit dat we provinciegelijkende onderzoeken kunnen doen. Dat is echt de meerwaarde van het zo georganiseerd hebben. In 2023, hoe lang bestaan wij als Randstedelijke Rekenkamer? Antwoord staat erbij. Maar het is niet op volgorde. Hè? Nu, de eerste was bovenaan, maar nu 18. Dat komt omdat in 2005 de wet dualisering is ingesteld. En toen is ook besloten om de staten en de raden meer ondersteuning te geven in de vorm van de Griffie en in de vorm van de Rekenkamer. En de provincies hebben toen bedacht om dat landsdelig te doen. Dus vandaar dat de Randstedelijke Rekenkamer in 2005 is opgericht. Hoeveel onderzoeksonderwerpen doen wij gemiddeld per jaar over die 18 jaar? Eén jaar wat meer, andere jaar wat minder. 5 bijna. 4,5. Ja. En in hoeveel rapporten slaat dat neer? Dus hoeveel rapporten publiceren we per jaar? Dat zijn er geen 5, nee, ook geen 18 die is al geweest. Dat zijn er... Nee, dat kunnen de oudgedienden weten. Het zijn er geen 50. Nee, dat zijn er 11. En dat komt juist door dat gemeenschappelijke karakter. Want als wij een onderzoekonderwerp onderzoeken, zoals nu zijn we bezig met circulaire economie, dan maken we daar 4 rapporten van. Dus u krijgt uw eigen provinciespecifieke rapport over circulaire economie. Maar daarin maken we vergelijking met de andere 3 provincies. Daarnaast doen we provinciespecifieke onderzoeken. Nou, daar is Utrecht de afgelopen jaren goed aan de beurt geweest, als ik het zo zou zeggen. We hebben onderzoek gedaan naar de Uithoflijn en Annelies Teernstra, ik heb je nu niet geïntroduceerd, maar zij is projectleider bij ons. En die was ook de projectleider van het onderzoek naar de vernieuwing regionale tram. Volgend getal. Wij gaan in het najaar bij u langs, bij alle fracties, om onderwerpsuggesties op te halen. Kijk, we kunnen het zelf natuurlijk verzinnen, maar ik vind het heel erg belangrijk dat u inbreng heeft in ons programma. Zo'n rondje fracties doen we bij alle 4 de provincies. Dus dat neemt ook wat tijd in beslag, maar dat doen we heel graag, het is heel nuttig. Hoeveel unieke onderwerpen denkt u dat wij de laatste ronde hebben opgehaald? 50. Dus dat betekent dat wij, als wij maar 4,5 onderwerpen per jaar kunnen doen, streng moeten selecteren. Kom ik straks op hoe we dat doen. Ik ben er bijna. Wij hebben een Wij doen onderzoek en we doen zorgvuldig onderzoek. En een heel belangrijk onderdeel daarvan is wederhoor. Dat bestaat uit feitelijk wederhoor bij de ambtelijke organisatie. Zijn de feiten juist? Ook wij zouden fouten kunnen maken. En het is heel vervelend als er bij u in het debat discussie komt over, moet het nou 7 of moet het nou 8 zijn? De feiten moeten kloppen. Daarna gaan we onze conclusies en aanbevelingen schrijven en die gaan voor een schriftelijke ronde naar het college. En het college spreekt met één mond, het college reageert bestuurlijk of het nou een onderwerp is van de ene portefeuillehouder of de andere. Het is een reactie van GS. Die staat in te gaan in onze rapporten en als het nodig is om u nog ergens op te attenderen, schrijven wij er nog een nawoord op. Dat wederhoor, hoeveel dagen duurt dat? Feitelijk wederhoor en bestuurlijk wederhoor, werkdagen. 30. 2 keer 15. Dat is echt, nou, er is een onderzoek als TREM. Dat heeft de ambtelijke organisatie echt wel 15 dagen nodig om erop te reageren. En het is ook belangrijk dat er bestuurlijk ook een goede reactie is die niet afgeraffeld wordt. Want er zijn rekenkamers die dat veel minder doen. En er zijn ook rekenkamers die een veel langere wederhoorperiode hebben. Ik hoorde van een waterschap dat hij 6 weken feitelijk wederhoor heeft en 8 weken bestuurlijk wederhoor. Ja, dan is je rapport al verouderd op het moment dat het hier uitkomt. Dus hier is het 30 dagen, maar dat betekent wel iets voor de termijn waarop wij ons onderzoek kunnen opleveren. Dus als u denkt van, ik heb een interessant onderwerp en dat wil ik volgende week onderzocht hebben, past niet altijd meteen in ons programma, maar ook de tijdspanne is best wel lang. Programmaraad. Ik zie oudste leden van de programmaraad en ook de 3 nieuwe leden van de programmaraad. Zijn er mevrouw Matsers, de heer Jansen en de heer de Jong. Maar hoeveel zijn er? Hoeveel programmaraadsleden zijn er? 12. Nou, ik heb al 3 gezegd van hier. 4 keer 3 is 12. De Randstedelijke Rekenkamer. Uit hoeveel FTE bestaat die? Wat is de omvang van ons personeel? Welk getal is er nog over? 14. Ja. En de laatste, hoeveel provinciale rekenkamers zijn er? 5. Ja. Er is een noordelijke, er is een Oost-Nederland, er is een zuidelijke. En Zeeland, die kon zich in 2005, of wilde zich niet aansluiten. Dus die is geen gemeenschappelijke regeling. Dat zijn wij wel en de andere 4 provinciale rekenkamers ook. In provinciaal verband hebben we erg veel overleg. We stemmen ons onderzoek op elkaar af. We leren veel van elkaar. En als dat kan, doen we ook gezamenlijk onderzoek. Alweer een poosje geleden hebben we een foto gemaakt van de stand van zaken van de energietransitie. En dat hebben we toen met alle 12 gedaan. En dat was interessant, maar ook heel nuttig. Ik ga door naar een heleboel verdere sheets. Dat is deze. De programmaraad, ik noemde het al, is voor ons een zeer belangrijk adviesorgaan. Het zijn die zwarte poppetjes die zo ergens bij oktober staan en in juni, want dat zijn de 2 momenten in het jaar dat de programmaraad bij elkaar komt. En dat zijn 2 momenten om de inhoud van ons onderzoeksprogramma vorm te geven. En dat is afhankelijk hoe de stand van zaken is. Nu in oktober, daar hebben we expres op gewacht dat u nieuw bent, dat in oktober de nieuwe programmaraad kan adviseren over ons programma voor 2024 en verder. Dan is er in juni 2024 een programmaraad bijeenkomst om dan over de tweede helft van 2024 te adviseren. Dus het zijn allemaal termijnen waar wel op gedacht moet worden. Wij doen fractiebezoeken, dat zei ik al. Daar halen wij heel veel onderwerpen op. Dat bekijken we intern. En dan maken wij een groslijst van onderwerpen die relevant zijn, maar ook van toepassing zijn om voor de Rekenkamer te onderzoeken. Kijken we naar financieel belang, kijken we naar maatschappelijk belang. Noem ik altijd het voorbeeld van verkeersveiligheid. Er is natuurlijk ook financieel belang, veilige wegen en educatie. Maar dat is op de totale begroting is dat minder, maar het maatschappelijk belang is heel groot. En we kijken naar de timing. Een onderzoek moet niet komen op het moment dat u net besluitvorming heeft gehad over een onderwerp of het pas in de verre toekomst zit. Dan maken wij een lijst voor de programmaraad dat allemaal goede onderwerpen zijn. Dus niet als het programma advies geeft en dat wij dan zeggen, ja, het heeft u wel geadviseerd, maar het is toch eigenlijk niet zo'n kansrijk onderwerp. Dus er ligt een goede lijst met onderwerpen. Dat zijn er vaak een stuk of 7, 8. Die prioriteert de programmaraad dan. Vaak is er op een aantal onderdelen overeenstemming. Het onderzoek circulaire economie werd door de laatste programmaraad door alle provincies hoog geprioriteerd. Maar er zijn ook onderwerpen die echt heel provincie-specifiek zijn. Ik herinner me een vertegenwoordiger van de provincie Utrecht. Die zei van het onderwerp OV-concessies is voor ons zo belangrijk dat ik dat op 1, 2 en 3 wil zetten en alle andere prioriteiten vervallen. Want dat had ze meegekregen om daarvoor te gaan in de programmaraad. En daar hebben we dan ook in 2022 een apart onderzoek voor Utrecht voor uitgevoerd. Dus dat kan. Uiteindelijk is het de rekenkamer die beslist welke onderzoeken we gaan doen en op welke termijn. Maar ja, er zitten oudgedienden van de programmaraad die kunnen zien of we ons daar aan houden. En dan kom ik naar de begroting. Want de begroting 2024 die nu voor ligt, die is gedateerd op 30 maart. U heeft nu de mogelijkheid om zienswijze toe te voegen. Maar dat betekent dat wij al in februari de begroting voor 2024 gaan maken zijn. Nou, in de toekomst kijken, dat lukt niemand. Maar zeker niet van welk onderwerp gaan wij in 2024 onderzoeken. Dus daarom is de begroting van 2024, zoals dat heet, een primitieve of een conceptbegroting. Is ook geregeld in het BBV, dat gemeenschappelijke regelingen hun begroting tijdig moeten indienen, omdat u als provincie moet weten wat u te wachten staat voor 2024. Maar u ziet dus in onze begroting alleen maar cijfers en nog geen programma. Het inhoudelijke programma, wat doet die rekenkamer nou eigenlijk? Welke onderzoeken gaat die rekenkamer nou doen? Die staat in de begrotingswijziging die wij in december uitbrengen. En daarom ziet u bij het beeld van de programmaraad eerst een euroteken van dat is de primitieve begroting. Dat is de primitieve begroting die nu voor ligt voor 2024, alleen de cijfers. Maar in december, november, december, komt er een aangevulde begrotingswijziging waarin ook het programma is verwerkt. Beide begrotingswijzigingen liggen voor bij u als staten voor een zienswijze. En daar heeft u 12 weken de tijd voor. Dus dat zijn al die termijnen waarom wij zo ontzettend vroeg met onze begrotingen moeten zijn. Zijn hier vragen over, voordat ik verder ga met andere dingen over begroting?
Ik zie geen vragen, dus u kunt verder gaan met uw presentatie.
Zal ik dit plaatje laten staan? Dat is misschien wel. De begroting 2024, nou dat zijn cijfers, maar wel belangrijke cijfers, want daar staat wel in wat onze inkomsten en uitgaven zijn. Inkomsten zijn de bijdrage van de 4 provincies. Dat is zo bepaald bij de oprichting in 2005. Toen is bepaald dat de helft van het budget van de rekenkamer gelijk wordt verdeeld onder de 4 provincies. Dus iedere provincie betaalt 1/8 van onze inkomsten, draagt 1/8 bij. De andere helft van onze totale bijdrage is naar rato van de begroting van de provincie. En dan ziet u dat Utrecht en Flevoland minder bijdragen dan Noord-Holland en Zuid-Holland. En dat veert mee met de begroting dus van de provincie. De gedeputeerde heeft een winstwaarschuwing afgegeven. Als de provinciebegroting naar beneden gaat, gaat ook het budget van de rekenkamer naar beneden. Want dan, wij volgen dat. Nou, dat is dus in het kader van de gemeenschappelijke regeling is dat in 2005. vijf zo besloten. Is een vaste systematiek op basis waarvan wij die berekening maken. En dat wordt ook door de accountant gecheckt of we dat goed doen. Een heel klein inkomstenbron is de rente. Vorig jaar dreigden we boeterente te krijgen, want we hebben een klein eigen vermogen. We hebben een bestemmingsreserve. Dat hebben we in overleg met de provincie Flevoland kunnen verminderen. Leg ik ook een linkje naar de jaarstukken. Want wat voor u misschien ook handig is om te weten, is dat wij zijn een gemeenschappelijke regeling. En onze administratie, waar het net over ging, is ondergebracht bij de provincie Flevoland. Ja.
Meneer De Hartog.
Dank u wel, voorzitter. Ik had nog even een vraag over het variabele deel van de budgetten die uiteindelijk beschikbaar worden gesteld aan de Randstedelijke Rekenkamer. U zei dat als onze begroting omlaag gaat, dat onze bijdrage ook omlaag gaat, dat begrijp ik. Maar is dat een relatief of absoluut verhaal? Is er een vaste begroting waarbij de verhouding dan verandert? Of wordt het echt absoluut ook lager, het budget wat de rekenkamer krijgt?
Mevrouw Hoenderdos.
Een beetje ingewikkeld. Het is de verhouding zoals ze in de MEF-cijfers naar voren komen. En dat heeft dan een gevolg in de absolute cijfers. En het kan daardoor dus ook zijn dat na de bijstelling van de MEF-cijfers er ook hele kleine correcties komen in absolute zin. Ik was gebleven bij dat onze staf is administratief en financieel ondergebracht bij de provincie Flevoland. Die verzorgen voor ons de salarisadministratie. En dat betekent dat de Randstedelijke Rekening een factuur van de provincie Flevoland krijgt. In vier fases en die betalen wij dan. En omdat wij vorig jaar, omdat we de bijdrage van de provincies aan het begin van het jaar vragen, staat er in het begin van het jaar een mooi budget op onze rekening. En die gaat dan, ieder kwartaal wordt die minder. Maar we hebben vorig jaar aan Flevoland gevraagd om de voorschotnota te verhogen. Waardoor ons saldo bij de Bank Nederlandse Gemeenten meteen daalde. En we veel minder boeterente hadden. Dus wij letten ook heel erg op de kleintjes als rekenkamer. Dit jaar verwachten we weer een kleine rente, maar die is zo moeilijk in te schatten dat we die niet hebben opgenomen in de begroting. Onze belangrijkste uitgavenpost is personeel, 14 FTE. Maar we hebben ook een redelijk budget voor inhuur. Dat besteden we voor als we onderzoek doen waar wij zelf niet echt de deskundigheid voor hebben. De onderzoekers bij ons zijn generalisten. maar soms zijn onderzoeken zo specifiek en technisch ingewikkeld dat het echt nuttig is om daar deskundigheid voor in te huren. Nou, bij tramonderzoek hebben wij een civiel ingenieur ingehuurd die echt alles wist van veiligheidsdossiers. Die ons daar goed bij kon helpen. Dat soort ondersteuning financieren wij uit inhuur. Verder hebben wij ons eigen winkel, ons eigen kantoor in Amsterdam. Ja.
Meneer De Hartog.
Dank u wel, voorzitter. Nog een kleine vraag. Betekent dat jullie huren experts in? Dat lijkt me logisch voor sommige dingen. Betekent dat dan dat ook de onderzoeken verder bij hun belegd worden? Of houden jullie wel de regie?
In het geval van het tramonderzoek was deze medewerker echt bij ons op kantoor. Geheimhoudingsverklaring tekenen, allemaal checks eroverheen of het allemaal wel in orde is. We hebben vorig jaar, omdat we een prop hadden in ons onderzoeksprogramma en ik heel graag zoveel mogelijk wilde afronden voor de vorige statenperiode, hebben we extra vaart gemaakt en toen hebben we wel onderzoeken geheel uitbesteed. zoals de meeste lokale rekenkamers doen. Gemeentelijke rekenkamers hebben bijna nooit een eigen staf. Die huren meestal in. Dat hebben wij vorig jaar ook gedaan, maar dat vind ik minder gelukkig. Je bent voor een deel de regie kwijt, hoewel daar kan je natuurlijk wel bovenop zitten. Maar wat ik er lastig aan vind, je bouwt geen kennis op. En onderzoek doen is ook relatiebeheer naar de ambtelijke organisatie, naar u, naar het college. Zo'n onderzoeksbureau wat in opdracht komt, die komt een keertje langs en die is weer weg. Maar wij komen steeds weer terug. En gisteren was de concerncontroller nog bij ons op kantoor, net als de andere concerncontrollers van de andere drie provincies, om te spreken van wat gaan wij doen, wat gaan jullie doen, is er geen overlap, zitten we elkaar niet in de weg. En dan is het heel erg belangrijk om daar ook aan te werken. Dus naast onderzoek is het juist, dit soort dingen zijn ook heel erg relevant. Dat wat betreft inhuur, dan hebben we ons eigen kantoor op Amsterdam Sloterdijk. Dat betekent dat we er ook huurkosten hebben, ICT-kosten en dat soort zaken. Die proberen we zoveel mogelijk beperkt te houden, maar dat zijn wel kosten die erbij komen. Ik denk dat dit de toelichting is op de begroting.
Zijn er vragen over de begroting 2024? Algemene vragen aan de Rekenkamer? Ook niet. Dan wil ik wel even, ja, meneer De Jong, ik wil hierna dan dus even vragen over de behoefte aan een zienswijze, of die er is of niet. Meneer De Jong.
Ja, toen u zei algemene vragen ging ik even aan, want ik had nog een vraag over het jaarstuk, als het kan.
Zeker.
Dank u, voorzitter. We komen elkaar nog te spreken, dus ik hoef die niet allemaal te vragen. Maar ik had even voor de verduidelijking twee vragen. In uw jaarverslag staat ook dat het onderzoek naar de opvolging van de aanbevelingen in 2020 niet is gedaan, omdat dat nu via de gedeputeerde staten loopt. En ik was even benieuwd, is er dan überhaupt wel communicatie met de Rekenkamer daarover? Of staan jullie daar buitenspel? Of worden jullie daar niet meer meegenomen? En hebben jullie daar een mening over? En de tweede vraag is, bij het ophalen van de onderwerpen, en ik ben ook nieuw, dus misschien ligt het daar aan, maar ik lees ook in uw stukken dat het in het verslag van, was het april geloof ik 2022, dat er 30% van de fracties is bereikt met het ophalen van die onderwerpen. Ik geloof zo'n beetje 50% van de zetels. Ik was benieuwd waarom niet alle fracties dan bereikt zijn bij het ophalen van die onderwerpen. Waar het aan ligt en hoe we dat dan met z'n allen kunnen verbeteren, want een 100% score lijkt me noodzakelijk. Tot slot, in het verlengde daarvan, en dat is misschien de beginnersvraag, maar ik weet dat al uw medewerkers zich ook verdiepen in de stukken van de provincie, de mediaberichten, etc. Komen ze ook wel eens met suggesties voor onderwerpen? Is daar ruimte voor en is daar behoefte aan?
Drie vragen. Mevrouw Hoenderdos, kunt u die beantwoorden?
Ja, dank. Wij deden voorheen onderzoek naar de opvolging aanbevelingen van onderzoeken die 2 jaar daarvoor gepubliceerd waren. Er moet even de tijd zijn om aanbevelingen te implementeren. En dan deden we bureaustudie en dan vroegen we van wat is de stand van zaken. Nou, vroegen we ook wel door, niet alleen maar van gaat het goed, maar dan vroegen we ook de stukken op. Maar dat had niet de diepgang zoals we wenselijk achten. En het was ook niet voor alle onderzoeken altijd even relevant. Voor een onderzoek wil je eigenlijk meer een doorwerkingsonderzoek doen of voor een opvolgingsonderzoek. We hebben in Noord-Holland bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar Tatenstiel. Nou, de staten in Noord-Holland zitten niet te wachten op een afvinklijstje, maar die willen weten hoe gaat het nu. Maar een andere belangrijke reden om ermee te stoppen is dat onlangs is de wetsversterking decentrale rekenkamers aangenomen, ook in de Eerste Kamer. Die is van kracht per 1 januari 2023. En bij de behandeling in de Tweede Kamer is een motie aangenomen, nog van mevrouw Ariep. En die behelst dat de besturen, de colleges van BNW en GS, moeten gaan rapporteren wat er met de aanbevelingen van rekenkamers gebeurt. Dus de verplichting ligt nu bij de colleges. Dat heb ik met de concerncontroller in onze gesprekken al. Dit komt eraan, heb je de motie gezien? Dus in die voorgesprekken hebben we het erover gehad. En het ligt dus daar. Wij gaan geen dubbel werk doen. En als u vindt dat het onvoldoende wordt gerapporteerd, dan kunt u weer naar de Landstedelijke Rekenkamer komen van wat vind je ervan. Is dat antwoord op uw vraag?
Dank u, zeker een antwoord op de vraag. Ik was ook benieuwd, is er überhaupt gewoon geen communicatie over opvolging dus? Ook de gerepeteerde belt u niet. Wat vindt u hiervan?
Niet per onderwerp en onderzoek, nee. Maar daar zijn het er ook te veel voor. Als wij...
Gedeputeerde Strijk.
Ja.
Moet ik hem dan uitzetten? Ja.
Het college rapporteert wel aan u over de voortgang van de acties die uit rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer naar voren komen. Dat doen we jaarlijks via twee keer, bij de begroting en bij de jaarstukken. En dat heet actiemanagement. En daar houden we alle aanbevelingen bij van de rapporten. En wat de status daarvan is, dat is weliswaar op hoofdlijnen. Maar we hebben afgesproken in de vak dat altijd naar aanleiding van die jaarstukken of de begroting dat geagendeerd wordt hier. Zodat u vervolgvragen kunt stellen. Met eventueel wel weer doorverwijzing naar de vakinhoudelijke commissie. Want als het bijvoorbeeld gaat over de vernieuwing regionale tramlijn en de acties die daar staan. Dan rapporteren we dus hier van de 23 acties zijn er inmiddels 20 afgerond. En kunt u verder de vervolgvragen dan stellen in de commissie M&M. Dus wel rapporteren twee keer per jaar.
Is uw vraag nu beantwoord, meneer de Jong?
Ja, ik wil het niet langer ophouden. Het is zeker wel beantwoord, dank daarvoor. Maar ik kan me ook voorstellen dat sommige aanbevelingen, dat het ook aan interpretatie onderhevig is. En als de interpretatie van de GES is op een conclusie van een andere partij, dan vind ik het interessant dat er niet even wordt gecheckt, was dit de interpretatie en rapporteren we in lijn met wat de bedoeling was. Maar misschien komen we daar later nog een keer over te spreken.
Mevrouw Hoenderdos?
Ik wil nog even verder op reageren hoor. Volgens mij was het in de laatste vak voor de verkiezingen dat er voortgangsrapportages zijn geweest over alle uitstaande aanbevelingen. Die heb ik vooraf toegestuurd gekregen. En er was voor mij voor de Rekenkamer geen aanleiding om daar op te reageren. Dus ja, in die zin is er dus zeker communicatie.
Dan gaan we nu over naar de tweede
vraag. Ja, de tweede vraag is waarom geen 100% respons op... het rondje fracties, ja, ik denk dat dat ook, kijk, u heeft alle een drukke agenda en u moet prioriteiten stellen. Wij kondigen het aan, we sturen een mail, we sturen nog een mail, we bellen erachteraan. En op een gegeven ogenblik, dan hebben we wel zoiets, ja, wij willen niet te dwingend zijn. En we halen al heel veel onderwerpen op. En natuurlijk is ieder onderwerp wat erbij komt, is weer mooi. Maar op een gegeven moment zitten we in een tijdsklem voor ons volgende programmaraad voor een nieuwe longlist. Dus dan stoppen we op een gegeven ogenblik. Maar het rondje fracties duurt zo ongeveer 3-4 maanden. Ja, en daar probeer ik dus steeds mezelf uit te nodigen. Ja.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Ja, dank u wel.
Dan mijn derde vraag.
En dan suggesties. Ik denk dat Annelies dat ook kan vertellen, want Annelies is lid van het provincieteam. Weet je, moeten we deze dekken?
Moet ik op deze microfoon? bij de Randstedelijke Rekenkamer hebben we, de onderzoekers en de projectleiders hebben eigenlijk een eigen team onder hun hoede. Of een eigen provincie onder hun hoede. Kan ik mijn eigen microfoon? Excuus. En dat betekent dat je per provincie kijkt naar wat leeft er in de provincie. Je volgt commissievergaderingen, je legt contact met statenleden. En op die manier proberen we ook onderwerpen op te halen en te kijken wat speelt er, wat zou belangrijk zijn. En ook dat soort onderwerpen kunnen op de groslijst, waar Hans Hoenderdos het ook al over had, terechtkomen van mogelijke onderwerpen waar we onderzoek naar kunnen doen.
Ja, u spreekt nu inderdaad alsof u Johan Luiks bent, de concerncontroller. Dat is natuurlijk niet zo. Zou u zich nog één keer willen voorstellen?
Excuus, mijn naam is Annelies Teenstra en ik ben projectleider bij de Randstedelijke Rekenkamer.
Dank u wel. Zijn er vragen hier? Of is uw vraag beantwoord, meneer de Jong? Zijn er andere vragen over deze presentatie? Zo nee, dan zou ik graag toch willen inventariseren. Is het nog nodig om dit onderwerp opnieuw te agenderen voor het vak van 14 juni? Of zegt u nu al, wij zien af van het indienen van een zienswijze op deze begroting? Meneer Adriani.
Ja, dank. En dank voor de presentatie. We hadden elkaar ook al ontmoet tijdens de tafeltjesavond. En de eerste indruk is heel goed. Dus fijn, kijken we met vertrouwen naar uit. Ik had een vraag, ik denk aan de Griffie of de concerncontroller in het kader van hoe doen we het hier in de provincie. Want ik heb ergens gelezen dat de staat gemandateerd heeft aan het college om het afzien van een zienswijze als een conceptbegroting past binnen de kaders, dat dat aan het college gemandateerd of gedelegeerd is, dat weet ik nooit. En volgens mij past deze begroting binnen de kaders. Dus mijn vraag is, klopt wat ik denk gelezen te hebben en waarom wordt dan nu toch deze vraag gesteld?
Even kijken. Ja, meneer Luiks, concerncontroller, geen antwoord. Gedeputeerde Strijk.
Ik denk meer, maar ik roep nu, misschien word ik daarop verbeterd, dat standaard zo geldt, dat we dat voor de meeste gemeenschappelijke regelingen doen. Maar de relatie van uw staten met de Randstedelijke Rekenkamer is nu toch weer van een andere orde dan die bijvoorbeeld met de orde dan die van de RUD, om maar eens een andere gemeenschappelijke regeling te noemen. Want u bent echt de opdrachtgever, dus ik denk dat hij daarom hier ook echt wel even expliciet voor ligt.
De vraag is dus inderdaad, zien wij als vakcommissie afzien van het indienen van een zienswijze, kunt u daar nu al een uitspraak over doen, gezien het feit dat u de documenten natuurlijk wel ietsje later hebt gekregen. Maar ook de agenda van 14 juni is behoorlijk vol. Dus wilt u het opnieuw agenderen voor 14 juni en nog langer de tijd nemen om na te denken of u een zienswijze zou willen indienen op deze begroting? Of zegt u, deze presentatie en deze begroting geven ons genoeg vertrouwen, ga zo door. Wij gaan geen zienswijze indienen. Het hoeft niet te wijzigen. Eens even kijken, ik zie vooral, vindt u het goed als wij nu besluiten om geen zienswijze in te dienen en dit niet opnieuw te agenderen op de vergadering van 14 juni? Ja, ik zie veel geknik. Ik zie niemand die nee schudt. Dan denk ik dat wij geen zienswijze gaan indienen en dat wij het niet opnieuw gaan agenderen op 14 juni. En dan wil ik u hartelijk danken voor uw presentatie. Dan is het ondertussen 9:40. Dat betekent dat wij over kunnen gaan op zeg maar het bespreken van hetgeen de heer Adriani naar voren heeft gebracht. Dus zonder de accountant. Maar ik wil even aan meneer Adriani vragen. Doet u dat liever zeg maar 10:45 dat wij nu even gaan schorsen. En dat wij misschien hopen dat de VVD dan ook aanwezig weer zal zijn. Hoewel de VVD heeft aangegeven 10:50 niet aanwezig te zijn. Of zegt u nee, laten we nu gewoon de tijd nemen. En nadat we dit onderwerp hebben besproken. Dan gaan we schorsen tot 11:00. Meneer Adriani, wat heeft uw voorkeur?
Ik zit me af te vragen of ik mijn nicotinebehoefte leidend moet laten zijn in het beantwoorden van die vraag. maakt me niet zoveel uit. Wat mij betreft doen we het nu. Mijn inschatting is dat de VVD voor 11:00 niet terug is. Dus,
de VVD is blijkbaar aanwezig.
De VVD
aanwezig
is er. Ja, kijk.
Ja, nou dan zou ik zeggen, laten we dan direct maar beginnen. En meneer Adriani, u heeft het gevraagd, dus ik geef u eerst de mogelijkheid om uw verzoek toe te lichten.
Ja, dank voorzitter. Zolang als ik ervaring heb met financiën binnen het openbaar bestuur, is één vaste waarde eigenlijk ieder jaar waar. En dat is dat de accountant met een meerwerknota komt. Mijn ervaring is ook dat als je daar een keer de accountant diep over in de ogen kijkt, dat lang niet al dat meerwerk ook daadwerkelijk op een factuur hoeft terecht te komen. Ik had voorafgaand aan deze commissievergadering gevraagd van kunnen we ook een ambtelijke duiding krijgen vanuit de concerncontroller van hoe weeg je nou die argumenten die de accountant opvoert. In de technische beantwoording is daar een antwoord op gekomen dat het meerwerk stevig is. Ja, die indruk had ik zelf ook al wel. Maar in hoeverre is het nou logisch dat iets wat toch ook een beetje aangenomen werk is, ieder uurtje meer ook op de factuur komt? Of is een deel ook gewoon risico-opdrachtnemer omdat hij inschattingen gemaakt heeft die niet helemaal uitkomen? Kijk, en dat het aantal CISA-regelingen uitbreidt, dat lijkt me een autonome ontwikkeling waar je niet te veel over kunt mopperen. Meer regelingen is meer controlewerk, dus dat lijkt me logisch. Maar dat een kantoor ervoor kiest om meer senior adviseurs dan gewone adviseurs in te zetten, ja, dat lijkt me ook een beetje een bedrijfskeuze die zo'n organisatie maakt in het kader van het zo efficiënt mogelijk inzetten van de eigen bedrijfsmiddelen. En is dat nou logisch dat die rekening automatisch bij de provincie komt? Daar wilde ik even zowel ook de concerncontrole over horen, ook met elkaar. Is nou de cultuur, ja, als er meer werknota komt, die rekening moeten we toch betalen? Of hebben we daar een ernstig gesprek over met een afvaardiging vanuit deze commissie met de accountant? Hoe doen we dat? Ook in de wetenschap, en dat is misschien een tweede element, dat het totaal aantal uren nu boven de bandbreedte van 2021 uitkomt. Terwijl alle seinen toch eind 2021 stonden op. We hebben onze processen beter op orde. We kunnen beter leunen op de IC-procedures in de organisatie. Dus het aantal uren moet omlaag. En dan is het heel raar om vervolgens toch weer royaal boven die hoge bandbreedte van 2021 uit te komen. Dan is er of iets heel erg misgegaan met het verbeteren van die processen, maar daar zal dan de gedeputeerde misschien iets over zeggen. Ja, of we worden... er is iets aan de hand wat ik in ieder geval niet kan doorzien. Nou, het leek mij fijn om dat heel even onder elkaar te bespreken voordat we dat ook met de accountant doen.
Heldere vraag, dank u wel. Dan wil ik nu eerst de concerncontroller het woord geven en daarna ook de gedeputeerde. En vervolgens kunnen we daar ook met elkaar over spreken. Meneer Luijks, graag uw reactie.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben een aantal jaar geleden een contract met de accountant afgesloten. Daar is een vast bedrag voor bepaald. Daar is ook afgesproken dat de tarieven niet mogen stijgen. Nou, in de echte wereld stijgen tarieven wel, maar dat is wel de afspraak die gemaakt is. We zijn heel blij dat de accountant in een hele lastige periode is ingestapt. Het over heeft genomen van EY. Een aantal van jullie heeft dat meegemaakt. En uiteindelijk heeft ervoor gezorgd dat er 2 jaarrekeningen achter elkaar zijn vastgesteld. Dat is echt een huzaarstukje, niet alleen van ons, maar ook van de accountant geweest. Bij de contractering is de accountant uitgegaan van een bepaald niveau van interne controle. En dat er goed stuk op tijd zou worden opgeleverd. Nou, dat blijkt in de praktijk toch best wel lastig te zijn. En dat verklaart waarom in het najaar deze accountant ook een budgetbrief naar u heeft gestuurd met de aankondiging van nou, ja, we hebben ooit wel eens dat bedrag afgesproken, maar we zien in de praktijk dat het aantal uren gewoon hoger wordt. Nou, daar is nu een extra brief over heen gekomen waar een aantal zaken worden toegelicht. Dat heeft ook te maken met het proces om nu tot een jaarrekening te komen. Daar wordt u binnenkort uitgebreid over in het accountantsverslag over geïnformeerd. Nou, misschien kan de gedeputeerde ook nog wat over zeggen, maar dat is een moeilijk proces geweest. We liggen nog wel op schema, maar het is niet zo heel simpel en heel eenvoudig geweest. En dat betekent dat de accountant extra werk moet doen en nu al heeft aangekondigd dat dat dus meer geld gaat kosten.
Dus het feit dat de interne controle niet was zoals de accountant had verwacht en dat de stukken niet altijd op tijd zijn aangeleverd, heeft in elk geval deels geleid tot deze verhoging van de kosten. Gedeputeerde Strijk, wat wilt u daarover zeggen en ook op de vragen die de heer Adriani heeft gesteld?
Dat ik het allereerst heel fijn vind en goed vind dat de heer Adriani dit gewoon eens aanstipt. En ik denk dat het goed is dat u als opdrachtgever ook kritisch kijkt naar dit soort meldingen van de accountant en gewoon alleen al het gesprek voeren moet volgens mij in alle zakelijkheid ook kunnen. Dus ik ben wel blij met uw vragen. Als je de brief die de accountant er zelf bij heeft gestuurd en waar je straks misschien ook wat meer over kunt vragen, ziet u dat zij het afpelt op verschillende zaken. Het heeft soms te maken met extra controleverklaringen. Het heeft te maken met extra controles omdat we een aantal systemen gedurende het jaar hebben geïmplementeerd en daar in die conversie aanvullende werkzaamheden in zitten. Bijvoorbeeld rondom het HRO-systeem, rondom het subsidiesysteem. Dat zijn dus juist de meer structurele verbeteringen leiden op de korte termijn tot extra werk om te controleren of die conversie allemaal goed heeft plaatsgevonden. We krijgen nog een hele belangrijke wijziging, het financiële systeem per 1 januari 2024. Dus we weten wat dat die speelt. Maar het is ook een feit, als ik u een blik onder de motorkap moet geven, dat onze organisatie, ik noem het maar even tegenvallers in de zin, voor u uiteindelijk niet relevant, maar er zijn gewoon heel veel mensen veranderd in positie. Mensen die andere banen hebben gekregen, teamleider, financiën, de concerncontroleur, de concerndirecteur die hierover gaat niet, de concerncontroleur hebben gelukkig hetzelfde. Een directeur, senior adviseurs die u ook wel eens heeft zien presenteren in de vorige staten zijn naar andere banen gegaan. Ik heb gewoon met heel veel nieuwe mensen in een team te maken en daardoor zijn er ook wel dingen minder... waren minder ver dan wij hoopten. En het lerend vermogen, gewoon, ik hunker naar eens een keer 3-4 jaar lang met dezelfde mensen te mogen werken. Dat is natuurlijk nooit een excuus en geen reden, want we zijn een professionele organisatie die dit heeft te borgen. Maar als ik u die blik onder de motorkap geef, zijn dit wel omstandigheden die er soms toe leiden dat wij een dossier minder mooi hebben opgeleverd dan wij voornemens waren te doen. En dat heeft ook zeker tot meer werk geleid bij de accountant. Dus in die zin begrijp ik ook wel dat daar kosten aan verbonden zijn. Dus zijn meerdere aspecten die, denk ik, tot deze overschrijding leiden.
Ik denk dat dit ook een goed punt is om nog even een ander punt naar voren te brengen. Er is dus bij u waardering voor het werk wat de accountant heeft gedaan. En u kunt verklaren waarom de kosten zeg maar omhoog zijn gegaan en er meer werk nu plaats zal vinden. Maar wat wel belangrijk is, is om te weten, is dat het contract met deze accountant aflopend is. En dat wij nog 2 keer 1 jaar kunnen verlengen en eigenlijk ook moeten verlengen, omdat er voor een nieuw contract een Europese aanbesteding gedaan moet worden, die tijdrovend is en de markt is zeer schaars. En voor het voorbereiden van deze Europese aanbesteding wilde Griffie ook graag dat wij een werkgroepje gaan formeren om daar met elkaar over door te spreken. En voor de verlenging van 2 maal 1 jaar zal een statenvoorstel worden voorbereid. Dus dat zit er ook nog aan te komen. En ook mijn verzoek aan u is, kunt u zich daarin vinden of zou u zich daar ook al vast over willen uitspreken als u dat geen goede procedure vindt. Dan nu eerst even een reactie van de heer Adriani op wat hier is gezegd. En mevrouw De Wit wil ook graag een opmerking toevoegen. Ik zie allerlei vingers, dus ik ga daarna gewoon even langs de statenleden om te kijken welke inbreng op dit punt gewenst is.
Ja, dank en dank voor de toelichting. Ook de eerlijkheid van de gedeputeerde over waar die onder de motorkap mee te maken heeft. Volgens mij kunnen we daar best wat gevoel mee hebben. En kijk, echt meer werk moet ook gewoon reëel zijn. Ik was wel even benieuwd of een van u beiden iets kan zeggen over die vraag die ik stelde over de andere inzet van de verschillende disciplines. Hè? Dat is toch ook een beetje een bedrijfskeuze die je maakt als accountant. Moeten wij daar de rekening voor betalen? Ik realiseer me dat de markt schaars is. Hè? Er zijn niet veel accountantskantoren die graag in het openbaar bestuur controles doen. Maar juist dat maakt, vind ik, dat we kritisch moeten zijn op dit soort meerwerkrekeningen. Want enigszins een monopoliepositie maakt het ook wel makkelijk. Meteen maar even doorpakkend op wat u op tafel legt, voorzitter. 2 keer 1 jaar verlenging. Ik weet dat een Europese aanbesteding lang duurt. Maar in 3/4 jaar moet je dat toch kunnen aflopen, volgens mij. Dus of je echt 2 keer 1 jaar moet verlengen, dat snap ik nog niet helemaal.
Dank u wel. Dan wil ik mevrouw De Wit ook het woord geven.
Ja, dank. Ik zou nog wel heel expliciet van de concerncontrole willen of het nou echt gerechtvaardigd is om dit extra geld te betalen. Want dat heb ik nog niet keihard gehoord. En verder, ik heb die afgelopen 4 jaar wel meegemaakt. Ik weet hoe ingewikkeld het was en ik weet ook hoe ontzettend veel extra geld we aan accountants hebben uitgegeven om de boel op orde te krijgen. En ik was eigenlijk in de veronderstelling dat we dat nou een beetje achter ons zouden laten en dat we gewoon door. Ja, er zijn dus verklaringen voor. Maar ik zou het eigenlijk fijn vinden als dat een keer ophield. Europese aanbesteding. Ik zou eigenlijk ervoor willen pleiten om wel 2 keer 1 jaar te doen, omdat de overgang naar een nieuwe accountant ook best wel een proces is wat een hoop tijd vraagt. Dus laten we dat niet aan de voorkant al onder druk willen zetten.
Ik ga deze vragen eerst nog even terugleggen bij de concerncontrole en daarna ga ik verdere vragen inventariseren. Meneer Luijks.
Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag over inzet van disciplines is inderdaad een keuze die zij doen. Gaat er wel vanuit dat zij het liefst het simpele werk door de minder geschoolde mensen doen en het echte ingewikkelde werk aan de partners overlaat. Ik denk dat dit ook een manier is om te zeggen dat er best wel wat ingewikkelde kwesties waren. En dat je misschien aan de voorkant denkt van nou dat valt mee. Maar bij meer ingewikkelde kwesties is het logischer dat ook de duurdere mensen inschakelen en meedoen. Andere vraag, is het gerechtvaardigd om dit te betalen? Vind ik ingewikkeld. Ik kan niet kijken in de boekhouding van onze accountant en ik zie ook niet wat voor uren ze draaien. Dus ik kan daar niet echt een oordeel over vellen. Ik moet persoonlijk wel zeggen dat ik erg blij ben met deze accountant en dat de samenwerking heel goed is. Dat is Ja, voor nu. Hè.
Ja, en kunt u ook nog iets zeggen of de gedeputeerde over de wenselijkheid van 2 maal 1 jaar verlengen of dat het proces misschien sneller zou kunnen?
Ja, ik denk dat 3/4 jaar reëel is. Het is aan u om te kiezen om 2 keer nog een jaar te verlengen of te zeggen we doen 1 en we bedenken dat achteraf. Ja, het moet ook passen in uw eigen agenda's om dit traject, want we hebben echt wel een paar van u nodig om dit om zo'n aanbesteding goed tot een goed einde te brengen. Dus het is meer een soort agendatechnische keuze. Het lijkt ons wel verstandig om wel duidelijk te zijn. Dus als u kiest, dus niet te zeggen we doen nu 1 jaar en dan nog 1 jaar. Maar of nu voor 1 jaar te gaan en te zeggen, nou dat is het dan ook en we gaan aanbesteden en natuurlijk willen we dat u meedoet. Of te zeggen van ja, we doen het voor 2 jaar in 1 keer.
Dank u wel. De heer De Hartog.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben nieuw, maar ik neem nog wel wat ervaring mee uit de eerdere projecten die ik ook in deze categorie een beetje gedaan heb. Ik hoor 2 verschillende dingen en van wat ik van de heer Adriani hoor vind ik eigenlijk wel goed. Natuurlijk, er zijn een hoop redenen, of in ieder geval ook van de heer Strijk die daar uitgebreid uitleg over heeft gegeven, dank daarvoor. Er zijn genoeg redenen waarom meer werk er komt en waardoor dingen uitlopen. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar we kunnen wel een redelijke inschatting maken over de toekomst. Dus het voelt voor mij een beetje op dit moment alsof er een afspraak is gemaakt van zoveel kost het en dat uiteindelijk dat we de accountant zeggen, sorry, het heeft meer gekost, hier is er meer nodig te betalen alsjeblieft. Het zou mooi zijn als daar gewoon een wat meer nuance in komt, in de zin dat we een bepaald bedrag afspreken en misschien ook een bepaalde bedragen afspreken voor meer werk wat we al potentieel kunnen voorzien. Als er extra vraagstukken komen, kunnen we dat van tevoren, dat de accountantskantoor een inschatting kan geven, nou, als er een extra vraagstuk komt, kost dat zoveel meer. Dat heb ik liever dan dat we inderdaad een bedrag afspreken en achteraf, ja, het was meer, jullie moeten even betalen. Het is wel fijn om daar gewoon veel meer grip op te krijgen en een idee te hebben. Als er meer werk is in deze categorie, kost dat zoveel extra. Want dan kunnen we namelijk gewoon daar wat meer op budgetteren uiteindelijk. Is dat iets waar oren naar is, mogelijkheden voor misschien de heer Luijks en misschien de heer Strijk?
Ja, dat kunnen we vragen aan de heer Luijks en aan gedeputeerde Strijk. We kunnen dat natuurlijk ook zo meteen met de accountant bespreken, denk ik. Maar meneer Luijks, aan u eerst een reactie.
Het staat u vrij om aanvullende afspraken met de accountant te maken. En mijn persoonlijke voorkeur zou zijn, als je weet dat het duurder wordt, om dan te zeggen van doe een reële inschatting en laten we wat smartere afspraken maken over toch onvermijdelijke dingen die we niet konden voorspellen. Dus ik zou dat vooral willen doen. We moeten met deze accountant, als u instemt met de verlenging, echt wel even gaan kijken hoe gaan we deze afspraken vormgeven. U zult ook in de kadernota een voorstel zien om het budget toch te verhogen in aanloop op de afspraken die we gaan maken. Nou, daar gaat u uiteindelijk zelf over, maar we zien dat het reële bedrag wat ze afgelopen jaar in rekening hebben gebracht wel hoger is dan oorspronkelijk voorzien.
Dat is interessant. Gedeputeerde Strijks?
Nou, wat ik mooi vind aan de discussie die de heer Adriani al hier articuleert, en u nu ook, denk ik, is dat het goed is dat u dit gesprek met elkaar voert. Ik heb wel eens bij een commissie gezeten of bij de statenvergadering waar de accountant met de 2 mensen erbij waren uitgenodigd en de eerste 2 uur werd gesproken over allerlei andere onderwerpen voordat ze toekwamen aan de accountant. Dus dat ik, nou, we zijn alweer 3000 euro verder, dacht ik. Gewoon naar de uurtarieven kijkend van de mensen die daar zaten. Dus gewoon u bewust zijn. Als we deze zeer, ik ben zeer tevreden over de accountant, maar het is, u bent de opdrachtgever. Het zijn hele goede mensen. Maar realiseert u dat zij met de nodige professionaliteit hier binnenkomen? Ik heb ook wel eens gewoon in een vergadering gehoord, kan de accountant even onderzoeken of de rubricering van incidenteel en structureel die het college in de stukken stelt klopt? Ja. Dan geeft u zo'n opdracht. Ja, dus ik denk dat u zo 10.000 euro weggaf op dat moment. Dat kan. U mag ik ga daar niet over. Hè. Dus, want u bent de opdrachtgever. Maar even de realisatie. Wat kost dat als wij deze opdracht neerleggen? Wat is de informatiewaarde ervan? En wat doet het? Ik denk dat dat goed is dat u dat gesprek af en toe met elkaar heeft. Maar ik zeg dit echt met alle bescheidenheid. U bent de opdrachtgever. Het is heel goed dat dat zo is. Want u controleert daar mede het college. Dus ik zeg dit met deze bescheidenheid.
Dank u wel. U wilt nog een reactie geven. En daarna wil ik ook nog even de reactie van de VVD die via de chat is binnengekomen nog even voorlezen. Meneer De Hartog.
Dank u wel nogmaals, voorzitter. Ook dank voor de uitleg. Dat verheldert in ieder geval ook. Ik kan me daar inderdaad bij aansluiten. Ik had nog een andere, misschien meer opmerking. Het klinkt alsof wij de afgelopen tijd best wel meer werk natuurlijk hebben moeten betalen voor de accountant. Ik zie dat ook als een vorm van investering in de samenwerking tussen de provincie en de accountantskantoor. En ik zou het dan inderdaad jammer vinden als we die soort van investering dan nu al weggooien door meteen vroegtijdig het contract te beëindigen. Dus ik ben wel voor die verlenging daarvan.
Nou, dat is een mooi bruggetje naar de inbreng van de VVD. De heer Gillissen van VVD heeft geschreven dat hij zich kan aansluiten bij de bijdrage van D66, al eerder gedaan bij monden van mevrouw De Wit. De overgang onder hoge druk naar een nieuwe accountant vraagt veel van de organisatie. Ik zou snel met de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding van start willen gaan. Dank u wel voor deze inbreng. Zijn er verder nog vragen? Ja, meneer Koren.
Ja, voorzitter. Volgens mij lopen nu twee dingen door elkaar. Eén, zeg maar, dit budget wat hoger moet en dan een volgende stap inderdaad naar hoe kijken we naar een vervolgende accountant, misschien wel dezelfde. Ik ben voorzitter geweest van de auditcommissie in gemeente De Bilt. En daar werkt het zo, zeg maar, dat je een afvaarding hebt van de raad die dingen voorbereidt. En ik moet zeggen, ik wil niet zeggen de massaliteit, maar dit onderwerp, zeg maar, met zoveel mensen bespreken met een accountant. Ik vind het nogal wat. Het is een precair onderwerp en ik zou eigenlijk willen voorstellen, en ik weet niet of dat mee moet in hoe we de dingen gaan veranderen, maar dat je dit in een kleine werkgroep voorbereidt met zo'n accountant. En dan ben ik het met de PvdA eens. Er zitten natuurlijk heel veel dingen in die terecht zijn, want je weet niet alles van tevoren, maar er zitten ook dingen in, weet ik uit ervaring, waar je best wel een vraag over mag stellen. En dat moet geen hamerstuk zijn. Met zoveel mensen dat bespreken, als ik hier als accountant zou zitten tegenover 20 mensen, dan weet ik niet, zeg maar, of dat nou helemaal uit de verf komt wat je wil. En naar deze 60 toe, ja, we kunnen willen dat er nooit meer discussie komt over meerwerk, maar die is er elk jaar. Dus dat gaan we ook niet veranderen. Ik ben het wel met de concerncontrole eens. We moeten dat in goede banen leiden. En laten we zorgen dat bij de volgende account dat beter is. Maar mijn punt is, wat mij betreft is dit geen hamerstuk en moet je discussie voeren. Ik vraag me wel dus oprecht af, moeten we dat zo meteen met een account met 20 mensen doen? Of moeten we het misschien maar even terug en daar een afvaardiging? Het lijkt mij gepaster.
Ja. Het staat nu wel op de agenda om inderdaad met elkaar in aanwezigheid van de accountant zo meteen te bespreken. Nu bespreken we dit gedeelte wat gevoelig ligt, ook even zonder de accountant. Het is volgens mij ook niet de bedoeling dat we dit als hamerstuk gaan agenderen. Maar we gaan er gewoon in openheid met elkaar nu over spreken met de accountant. Het is wel de bedoeling dat er een werkgroep wordt geformeerd voor de aanbesteding. Maar dat gaat dan dus niet over het meerwerk. In de kadernoten, als we de kadernoten gaan vaststellen, dan is dus blijkbaar het budget voor de accountant wel weer verhoogd. Gaat dat dan ook alle meerkosten afdekken? Dat is misschien dan nog wel een vraag die we ook zo meteen met elkaar kunnen bespreken. Ik zie toch wel weer een paar vingers. Eerst nog eventjes u en daarna meneer Adriani. Meneer Koren.
Ja, dus dan is eigenlijk wat u zegt, we gaan zo meteen met die accountant dan onderhandelen. Dan ga ik zeggen, weet je wat, inderdaad, senioren gaan we niet betalen. Hoe zien we dat proces dan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Gaan we dat echt met 20 mensen zo meteen voeren? En krijgen wij dan consensus? En gaan we dat dan vandaar voorstellen? Of is het, lijkt me toch beter.
Ik denk dat dit gevoelige punt van, als wij zouden gaan besluiten, wij gaan die meerkosten gewoon niet betalen. Dat moet nu, zonder de accountant, even met elkaar besproken worden. Ik proef dat op zich niet direct, dat dit een besluit zou kunnen zijn van de vakcommissie. Ik heb nog eventjes een vraag van de heer Van
der Wet. Ik zeg niet dat we niets gaan betalen. Ik zeg alleen, de nuance zeg maar, in de discussie, die hebben we niet gehad. Dus als het alleen maar ja en nee is, dan ben ik met u eens, dan moeten we wat doen. Ik zou die verdiepingsslag willen maken. En de vraag is, gaan we die hier maken?
Ik denk dat de accountant ook vooral toelichting zal geven op deze meerkosten. Zodat wij bijvoorbeeld ook beter voorbereid zijn om besluiten te nemen over de kaderbrief. Als daar dan een verhoging in staat over de verhoging van het budget. Meneer Van der Dikkenberg.
Ja, voorzitter, dank. We hebben dit varkentje ook al eens gewassen rondom de uitoflijn. Er waren de facturen nog iets hoger. We hebben het zo gedaan dat we eerst gekeken hebben wat zijn de antwoorden van de accountant op vragen van de fracties. En vervolgens hebben we even geschorst van zijn dit valide antwoorden op de meerwerkvragen of of niet. Uiteindelijk was het toen van oké, we moeten dit betalen, we moeten hier doorheen en dit werk is verzet. En ik zou het zo meteen ook in willen richten dat we allemaal onze vragen kunnen stellen aan de accountant. Dat zij daar antwoord op kan geven. En als er bij iemand enig gevoel is van onbehagen, dat we dan even schorsen. Desnoods even de zaal uitlopen en dat we dan antwoord geven aan de accountant van joh, er loopt wel wat problemen, we lopen tegen wat problemen op. En een afvaardiging gaat dat met u nog even doorakkeren.
Het lijkt me een uitstekend procesvoorstel, de heer Berlijn. Kunt u met uw microfoon spreken?
Ja, dan moeten we niet lang schorsen, want dat kost geld, heb ik begrepen.
Ja, precies. Meneer Koren, kunt u leven met dit procesvoorstel van de heer Van der Dikkenberg?
Het is niet alleen aan mij, maar het lijkt me een prima voorstel.
Meneer Adriani.
Ja, voor vandaag lijkt me dat een prima voorstel. Maar ik heb ook wel veel gevoel voor wat de heer Koren zegt over hoe richt je dit nou in de toekomst in. Hè? En ik kan me heel goed voorstellen dat juist dit zakelijke aspect, wat ook gewoon een zakelijke relatie is, dat... Bijvoorbeeld u als voorzitter samen met de concerncontroller en misschien geflankeerd door twee leden uit de commissie. Voorafgaand aan vak gewoon dit gesprek ook even goed voert met de accountants. Zodat we daar over en weer het gevoel hebben wat hier op tafel ligt is ook een fair en ook wel even door ons getoetst idee. Dus voor de toekomst zou ik dat als suggestie willen meegeven ter ondersteuning van de inbreng van...
Dank u wel voor deze suggestie, de heer Wolting.
Ja, dank u wel voorzitter. Ook wat ons betreft is het heel goed om dit te bespreken. We hebben wel gezien dat het een heel stuk minder is dan de voorgaande jaren. We hebben echt wel een hele grote stappen gemaakt. Het is voor ons heel moeilijk om een inschatting te maken. Van, klopt dat meer werk en dat soort dingen meer? Dus dat zal ook in de toekomst beter moeten worden vastgelegd in het contract. Wat betreft het verlengen van het contract. Maakt een contract voor een aantal jaren met een optie erop voor verlenging. Die optie van verlenging ga je lichten op het moment dat het gewoon goed bevalt met elkaar. Dus het is gewoon heel logisch, als deze account er goed bevalt, en dat doet hij, dat we gewoon die twee jaren verlengen gewoon inzetten. Want dat zo is de doelstelling altijd. En die verlenging ga je niet doen op het moment dat het eventjes tegen zit. Je wilt van zo'n contract af kunnen. Maar volgens mij willen we niet van het contract af. Dus wat mij betreft is het gewoon het voortzetten van het contract.
Dank u wel. Ik wil nog even de inbreng van de VVD ook voorlezen. Goed voorstel voor nu. Steun voor CDA en PvdA om dit voor het vervolg ook vaker met de accountant te bespreken. Dank u wel. Meneer de Jong.
Ja, ook steun van ons voor dat voorstel. Ik zou het wel interessant vinden om even wat verder na te gaan wat het voorstel dan precies is. Hoe we dat in een kleine comité kunnen organiseren. Ik denk dat het een heel goed voorstel is. Ik moet zeggen, ik heb wel een beetje moeite met hoe we het nu gaan doen. Ik ga erin mee. Voor deze keer lijkt me dat dan oké. Maar ik merk ook, nou moeten wij vragen gaan stellen, aan gaan horen, dan per incident gaan beoordelen of het meerwerk wel of niet akkoord vinden. Misschien ligt eraan dat ik nieuw ben, maar ik zou liever hebben gehad dat er in het contract een kader was afgesproken van wanneer meerwerk wel en niet acceptabel is. Dat wij toetsen naar een kader en niet naar incidenten. Ik hoorde eerder meneer Luijks, voorzitter, zeggen dat het ook ten dele komt omdat de accountant mogelijk de complexiteit van de taak heeft onderschat en dus een beetje in corporate taal niet de junioren maar de senioren moest inschakelen. En dan ben ik wel benieuwd, ja, hoe allokeren we eigenlijk risico's en hoe zijn die contractueel gewaarborgd? Want ik vind dit eigenlijk ook wel de verantwoordelijkheid van een aanbieder van een service. En niet de opdrachtgever per definitie. Ik zou wel even reactie op willen.
Dit zijn overigens denk ik ook prima vragen om zo meteen wel met de accountant te bespreken.
Ja, ik ben natuurlijk nieuw, dus ik stem even af in hoeverre dat al was gedaan of niet. Ja.
Concern controller, meneer Luijks.
Ja, dank u wel voor de vraag. Ik denk dat het goed is om te bespreken als we de opties lichten, als dat voorstel is, onder welke condities we dat doen. En dan kan ik me voorstellen dat u daarin aangeeft van, nou ja, we willen ook afspraken maken over meerwerken. We willen bijvoorbeeld vooraf weten als dat eraan zit te komen, want dan kunnen we kiezen. Hè. Dus dat zijn afspraken die u kunt maken. In het nieuwe contract met de volgende account kunt u daar natuurlijk nog wat stelliger in zijn, want we hebben ons nu te verhouden tot het huidige contract. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat u daar keuzes in maakt of richting in geeft. En de accountant zal
dat is dan hun policy waarschijnlijk zeggen, nou dan offereren we een wat hoger bedrag, want dan nemen we ook een eigen risico-inschatting. Hè? Dus dat is het spel tussen vrager en aanbieder. Maar dat moeten we met een afvaardiging van u samen vorm gaan geven. En terecht wat de voorzitter zegt, ik vind het een hele goede vraag om ook met de accountant te bespreken.
Zijn er verder vragen die nu nog voorafgaand even besproken moeten worden voordat wij in aanwezigheid van de accountant verder gaan? Nee? Nou, dank u wel voor deze constructieve vragen en bijdragen. En dan zou ik graag nu voor ruim 10 minuten willen schorsen en om 11 uur weer bij elkaar komen in aanwezigheid van de accountant. De accountant... Oh, de accountant staat al in de wachtrij. Oh, de tijd gaat... De klok gaat al tikken. Het kost al geld. Dan geef ik alleen even de gelegenheid voor zeg maar een toiletbezoek. En daarna gaan we gewoon over een paar minuten meteen weer verder. Is dat goed? Ja? Dames en heren, woordvoerders, ik denk dat het, we weer compleet zijn. Ik wil graag weer verder gaan. Dan gaan we verder met punt 9 van deze agenda. De jaarrekeningcontrole 2022, het aangepaste budget. Onze accountant, mevrouw Koedijk, is ook aanwezig. Hartelijk welkom. We zijn blij dat wij dit met u kunnen gaan bespreken. Er zijn een aantal vragen gesteld en ook beantwoord door de PvdA. We hebben ook voorafgaand hier met elkaar nog even kort gesproken over hetgeen u ook naar voren zal brengen in uw presentatie. En we willen u nu graag de gelegenheid geven om het memo toe te lichten en ons te vertellen hoe het ervoor staat.
Dank u wel, voorzitter. En goedemorgen allemaal. Een bijzonder moment, denk ik, om kennis te maken. Ik had het graag misschien wat ontspannender en met een leuker onderwerp gedaan. Maar fijn dat ik dat mag toelichten. Ik ben Martine Koedijk. Ik ben de eindverantwoordelijke accountant voor uw provincie. En u, dat hoorde ik net al, zei, u bent mijn opdrachtgever en samen geven we dus invulling aan die controle van de jaarstukken die de GS gaat publiceren. Nou, u heeft van mij een memo ontvangen dat wij extra werkzaamheden moeten verrichten. En ik denk dat het goed is dat ik u even meeneem in de geschiedenis van dit voorstel. In 2020 hebben wij van de vorige accountant de controle overgenomen en daarin 2 jaar tegelijk gecontroleerd, 2018 en 2019. Dat was een heel bijzonder jaar. En voor 2020 hebben we toen met de vak heel specifiek over het budget gesproken en gekeken van hoe kunnen we dat nou duiden? Hoe kunnen we een goed budget inschatten, maar ook dat de vak daar ook gevoel bij heeft of dat niet te groot is of niet te weinig en hoe we daar invulling aan geven. Toen hebben we een aantal variabelen neergelegd en gezegd van nou, daar zien we ontwikkeling in. De provincie ging verbeteren in zijn financiële processen, heeft flinke trajecten ook de afgelopen periode vormgegeven. En eigenlijk hebben wij altijd gezegd, we willen ons budget laten dalen naar de procedures die bij de provincie beter gaan. Dus dat was de gedachte. Nou, dat hebben we voor 2022 natuurlijk ook weer gedaan. Dat hebben we ook besproken in de vak. En ik hoop dat u daar ook van kennis hebt genomen. Dan ziet u dat we een aantal vaste elementen neerzetten. Van dat verwachten we dat beter gaat. Dat verwachten we dat nog wel extra werkzaamheden zal opleveren. En een aantal zaken weten we gewoon nog niet. Dat zijn dus bijvoorbeeld de scopewijzigingen. Daar komen wij later op terug. Nou, in de discussie ook met de vak in september hebben we ook gezegd dat we een ambitieus budget wilden neerzetten. Omdat we ook wel onszelf wilden uitdagen om te kijken, kunnen we nou het ook daadwerkelijk voor minder uren en daardoor voor minder kosten doen. En kunnen we daarin ook de provincie het profijt geven van alle investeringen die gedaan zijn. Nou, daar is toen over gesproken. Ik moet helaas nu vaststellen dat ik bij u kom met de constatering dat we buiten die bandbreedtes gaan dan toen ingeschat. En we hebben dat zo goed mogelijk aan u proberen toe te lichten. En dat zal ik nog even met u doornemen. Want er zijn een aantal dingen die te maken hebben met scopewijzigingen. Dingen die we extra moeten controleren, die we vooraf gewoon niet wisten. En dat heeft te maken met die migratie van het salarissysteem. Ja, er is een migratie heeft plaatsgevonden. Daar moeten wij gewoon extra werkzaamheden op verrichten. Die hadden we nog niet ingecalculeerd. En die hebben we uiteindelijk nu, weten we nu wat dat aan uren is besteed. Dat zijn 24 uren. Maar zo geven wij vorm aan die PM. Een van de belangrijkste dingen die veranderd zijn ten opzichte van onze inschatting in september betreft het aantal CISA-regelingen. CISA zijn de specifieke uitkeringen die vanuit het Rijk komen. We zien de laatste jaren dat die steeds toenemen en dat we die ook slecht kunnen inschatten omdat die ook vrij laat bekend worden. Zo wordt in januari nog de laatste stand gegeven. En dat 27 januari zelfs. En toen werd de definitieve lijst. En zien we dus ook dat er ook dit jaar weer een flinke stijging van het aantal CISA-regelingen is. En dat betekent zowel voor de organisatie als voor ons extra werkzaamheden. Bij ons voorstel in september hebben we ook nagedacht over wat zou onze inschatting zijn? Welke complexiteit zien we voor ons? En we zien eigenlijk dat die inschatting door een aantal besluiten en een aantal ja, gewoon externe factoren anders is dan wij hadden voorzien. Het heeft te maken met de splitsing van de grondexploitaties. Daar komen we in ons accountsverslag natuurlijk uitvoerig op terug. Maar dat betekent wel dat het op zich een keuze is die GS gedaan heeft. Dat snappen wij ook, die keuze. Maar dat betekent wel dat we dat extra moeten controleren. En dat is een complexe materie. Dus vandaar dat wij ook zeg maar zwaardere mensen daarop in hebben moeten zetten. Hetzelfde speelt met de CISA. CISA zijn gewoon ingewikkeld en complex aan het worden. En dat betekent ook dat we daar meer senior mensen moeten inzetten. Nou, zo hebben we een aantal zaken waarom die mix door externe factoren is veranderd. Ik noem ze allemaal even voor het... dus ook die Hart van de Reuvenrug, hè, die splitsing van die grondstof heeft sowieso ook voor meer uren geleid, omdat we dat van tevoren natuurlijk niet wisten. Misschien het belangrijkste, en waar ik nu ook denk ik, waar ook wel het lastigste was om in te schatten, dat heeft te maken met van hoeveel extra uren we nodig hebben, doordat de oplevering vanuit de organisatie zeg maar nog niet voldoende is. En we weten dat de afgelopen jaren flink wat verbeteringen zijn doorgevoerd. En aan het begin van het jaar hebben we ook gesproken over de wisselingen die plaats zouden vinden in de formatie. Daar gingen een aantal belangrijke financiële strategische mensen weg en ook een aantal mensen in de lijn. Dus we hebben nu te maken met meer inhuur, zeg maar, dan we hadden gedacht bij het begin. En gedurende de controle leek dat eigenlijk nog geen invloed te hebben. Maar aan het begin van zeg maar het laatste stuk van de controle bleek toch dat daarin toch kennis verloren is gegaan. Dat de oplevering daardoor minder is geworden. En dat we daardoor meer tijd kwijt zijn. En die ook buiten de bandbreedte is. En ik moet eerlijk zeggen, op dit moment, toen ik dit schreef, gingen we ervan uit dat we in april klaar zijn. We zijn op dit moment nog niet klaar. Dus dat betekent dat onze inschatting zeg maar nog hoger komt dan we toen voorzagen. En dat heeft alles te maken met zeg maar dat we te maken hebben met kennisverlies, maar ook dat de informatie die wij nodig hebben, diep uit de organisatie moet komen. Dat moet zeg maar uit de eerste lijn, dus van echt vanaf het primaire proces worden verzameld. Nou, dat kost tijd en ook het heen en weer vragen. Dus er komt een antwoord en wij moeten daar weer een aanvullende vraag op dienen. Nou, dat heeft zijn eigen dynamiek. En al met al betekent het dat we A, in de doorlooptijd de tijd kwijt zijn, maar ook in onze inzet van onze mensen. Want elke keer weer opnieuw starten is gewoon inefficiënt en dat zien we niet terug. Voorzitter, het is een hele hoop woorden, maar ik ga het hierbij bij laten.
Dank u wel, mevrouw Koedijk. Zijn er vragen aan de accountant hierover? Meneer Adriani als eerste.
Ja, dank voorzitter. En goed om kennis te maken. En u zegt het zelf, het had beter op een ander onderwerp, bijvoorbeeld de presentatie van de jaarrekening kunnen zijn, of het van de boordletter of zo. Maar nu moeten we het hiermee doen. En het is denk ik goed om te melden dat we voorafgaand aan dit moment even met elkaar hebben besproken dat we het eigenlijk heel ongemakkelijk vinden om in zo'n toch een beetje een... grote groep over dit onderwerp te spreken. Dus daar gaan we misschien in de toekomst wat anders aan doen. Maar we moeten het nu even doen met wat het is. En dan toch een aantal concrete vragen. U heeft op zich goed inzichtelijk gemaakt en geduid waarom er meer werk is en hoeveel uren dat zijn. En daarmee heeft u impliciet aangegeven dat u alles tot en met de bovenkant van de bandbreedte in ieder geval opgebruikt heeft. Daar gaat mijn eerste vraag over, want je spreekt een bandbreedte af waarin het kan meevallen en tegenvallen. Let op, daar zit dus ook ruimte voor tegenvallers in. Brief zegt u in feite, alles tot en met de bovenkant van de bandbreedte hebben we helemaal opgemaakt, zonder dat we deze tegenvallers die u nu opvoert al hebben kunnen dekken. En daarbovenop komen dan deze tegenvallers. Dus misschien kunt u nog iets zeggen over waarom u... heeft gemerkt en wat de reden is dat u zonder deze tegenvallers al sowieso helemaal de bovenkant van de bandbreedte heeft op moeten gebruiken. Dat er dan dingen zijn die je niet kan voorzien, zoals het uitbreiden van het aantal CISA-regelingen, dat snappen we hier denk ik allemaal. Maar er zitten ook een aantal elementen in, zoals nou, u noemt de migratie naar een nieuw systeem. Ik kan me niet voorstellen dat we dat in september niet al wisten, want volgens mij was die toen al gerealiseerd. Maar ook de inzet van het bepaalde niveaus van medewerkers die u doet. Ja, voor een deel moeten we dat voor waar aannemen, maar voor een deel is het ook een beetje uw bedrijfsvoering in de manier waarop u dat doet. Dus hoe reëel is het dat dat meer werk is, of hoort dat niet ook een beetje bij het bedrijfsrisico wat u zelf doet, hè? Want u wilt ook uw mensen zo efficiënt mogelijk inzitten. En hoe krijgen we daar nou als staat een grip op hoe dit soort bewegingen lopen? Nou, dat zijn even de vragen die ik voor dit moment zou willen stellen.
Mevrouw Koedijk, zou u kunnen reageren op deze vragen?
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de vraag. En ik voel met u mee over de ongemakkelijkheid. Zullen we het zo samenvatten? Even over de bandbreedte. We hebben eigenlijk in september hebben we een bandbreedte afgesproken. En die hebben we afgesproken op basis van een aantal categorieën. En daarvan hebben we eigenlijk gezegd, nou, binnen die bandbreedte, daar hebben wij gewoon toestemming voor van de vak om dat te gebruiken. En dit is gebaseerd, zeg maar, op een inschatting van die kwaliteit van die administratie. De aandacht die ik, hoe vaak ik in de vak moet komen, de significante risico's en dat soort zaken. Dus dat is de eerste bandbreedte. En dat is de bandbreedte, en ik kan het hier niet in de openbaarheid zeg maar even noemen, maar dat is de eerste bandbreedte tussen het aantal uurs. Wat we vervolgens zien hebben, is dat, dat we dan vervolgens, dus dat het maximum bedrag dat daarin in september is benoemd, dat gaan we overschrijden. En daar hebben we eigenlijk een nieuwe inschatting gemaakt van waar denken we waar we te komen te zitten, hoger dan die eerste genoemde bedrag. Ik hoop dat ik het goed uitleg. Het is een beetje lastig uitleggen. En de brief die ik nu schrijf, zegt dat we eigenlijk de inschatting die we gemaakt hebben in maart van dit jaar, waarin we zeggen van goh, het wordt meer dan de eerste brief. Die inschatting gaat nu alweer naar de maximum, zelfs eroverheen. Dus we gaan dus twee keer zeg maar de bandbreedte overheen. En dat dus de eerste bandbreedte heb ik afgestemd met u op september. De tweede bandbreedte dat zit in deze brief. En ik geef u aan dat ik daar in feite overheen zit. Omdat we in het proces van opleveren en vraag en antwoord. Dus daarin meer uren nodig hebben dan toen ingeschat. Ik hoop dat ik hiermee een beetje helder heb, omdat ik twee bandbreedtes te maken heb.
Ja. Om het ongemak in deze vergadering wat te verminderen, zou ik willen voorstellen dat we het inderdaad wel algemeen houden. En als er hele specifieke vragen zijn, dan moeten we een extra vergadering beleggen die niet zoals deze vergadering openbaar is met de gehele vak. Maar dan moeten we een andere vergadering met elkaar gaan beleggen, als we meer de details in zouden willen. Meneer Koren.
Voorzitter, ik had één vraag nog niet beantwoord.
Dan gaan we toch weer eerst even terug naar mevrouw.
Dit was een stuk over de bandbreedte. Het tweede stuk ging over het percentage van de inzet van de functies. Ik heb aangeproberen te geven dat dat te maken heeft met keuzes die de provincie heeft gedaan nadat we die inschatting hebben gemaakt. Dus dat het niet zeg maar een algemene inschatting is qua functieverschil, maar dat is gedaan als gevolg van de complexiteit die door, zeg maar, door specifieke keuzes is gedaan. Voorzitter.
Dank u wel. We komen zo meteen wellicht weer bij u terug, meneer Adriani, maar ik wil nu eerst meneer Koren het woord geven.
Ja, voorzitter. Zoals eerder gezegd was natuurlijk een kleine comité wellicht makkelijker geweest. Maar dan toch de vraag, ik kan me aansluiten bij het verhaal van de PvdA. Mijn vraag blijft eigenlijk inderdaad, zijn al die kosten nou voor de provincie? Daar moeten wij natuurlijk als staatsleven voor waken. Of ziet u zelf nog ergens ruimte om daar iets om tegemoet te komen? En als het er niet is, dan is dat misschien voor een volgende keer. Maar daar ben ik toch wel benieuwd naar.
Accountant Koedijk.
Even zo zeg, wij hebben natuurlijk al zelf geanalyseerd wat we aan de provincie toerekenen. En wat we aan onszelf toerekenen, heb ik niet in de brief gezet.
Helder antwoord.
Dus ik hoop dat dat helder is.
Meneer Koren.
Nee, dat snap ik. Dus ik hoef ook niet te weten wat u al eens zelf aangerekend heeft. De vraag is meer zeg maar of wij dan mee eens zijn wat u ons allemaal toerekent. En of daar nog ruimte in zit. Dus even, nou ja, weet je wat, misschien moeten we elkaar nog ergens zien te vinden. En dat maakt in deze grote omvang misschien wat ongemakkelijk, maar daar ben ik wel op naar zoek.
Mevrouw Koerdijk, in zoverre u deze vraag zou willen beantwoorden, kunt u dat hier...
Ik denk dat we dat anders moeten beantwoorden. Maar in principe ga ik ervan uit dat... Kijk, dit zijn werkzaamheden die we gewoon verrichten voor provincie Utrecht. Dat doen we met heel veel plezier, maar ook met een met hart voor de zaak en hart voor de kwaliteit van de audit. Dus vandaar dat wij ook wel vinden dat dit kosten zijn voor de provincie. Maar de andere vraag, dat is in voor kleine comité.
Dank u wel. Zijn er nog andere vragen, meneer De Hartog?
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Koerdijk, voor deze toelichting. Misschien, ik weet niet, ik spreek in ieder geval voor mezelf, misschien ook voor anderen. Elke keer, we horen nu meerdere bandbreedtes. Is er ook een mogelijkheid om proactief hierin te worden? Want het voelt nu elke keer als reactief. Oh, we schatten dit in, het wordt toch meer. We schatten dit in, het wordt toch meer. Kunnen we daar een keer voor zijn in plaats van de elke keer achteraan lopen? Heeft u daar een idee over? En het hoeft niet heel uitgebreid, maar is daarover nagedacht? Dank u wel.
Mevrouw Koerdijk.
Nou, de bandbreedte is bedoeld om juist dat voor te zijn. Dus dat was wel een van de maatregelen die de vorige vak heeft genomen. Ik had met de vorige voorzitter ook de afspraak dat we hier nauw contact over hadden. Dus, en dat is eigenlijk door de verkiezingen dit jaar wat lastiger geweest. Dus we hadden gewoon periodiek elk overleg met de voorzitter. En dat zou ook met een klein comité kunnen zijn. Zodat we ook zeg maar gedurende het proces even het budget bijhielden en keken hoe we in de brandbreedte stonden. Zodat de verrassing misschien wat minder groot was. Dus ik ben daar ook een groot voorstander.
Meneer Van der Dikkenberg, u had ook nog een vraag?
Ja, voorzitter. Dank. Met het risico dat ik misschien te specifiek word, anders gelijk corrigeren. Maar ik zie de CISA, het aantal CISA uitbreiden. En ik zie hem ook nog een keer opgevoerd worden op een andere plaats, de uren voor de CISA. En ik vroeg me af, van, is die eerste opvoering niet voldoende voor de CISA? En waarom komt hij dan twee keer terug? Een tweede vraag is de beoordeling van de proceskwaliteit. Ik heb EY hier, voordat we allemaal gingen verbeteren, wel eens horen zeggen van, nou ja, je verwacht eigenlijk een puzzeldoos met een puzzel en we krijgen een bak met stukjes van verschillende puzzels die we uit moeten zoeken. Ik hoor u eigenlijk zeggen van, ja, het gaat heen en weer en informatie moet diep komen. En ja, dat kunnen wij natuurlijk niet controleren van, hoe is het eraan toe, maar... We hebben daar wel over gesproken bij de opdrachtverlening voor dit jaar. Want toen heb ik u gevraagd van ja, hoe zit het op de proceskwaliteit en is die bandbreedte dan voldoende en is die voldoende ingeschat als risico? En dat ging om en bij 300 uur geloof ik als ik het verslag teruglas. En dat, waarom ik daar terug aan refereer is van... Ik denk dat ik namens de vak wel kan zeggen dat we best wel tevreden zijn met de wijze waarop de verslagen leesbaar zijn, et cetera. Maar één ding ben ik wat minder tevreden over, is dat ik nog nooit een bandbreedte inschatting heb gehad die gehouden is. Dus uw inschattend vermogen, daar ben ik wel benieuwd naar om daar ook het lerend karakter van de accountant in terug te zien. Dat we daar meer zekerheid aan kunnen ontlenen. Kunt u daar ook eens op reflecteren?
Mevrouw Koerdijk, zou u deze beide vragen kunnen beantwoorden?
Ja, mooie vraag. Dank u wel. Laat ik beginnen met de CISA. Ja, u heeft gelijk dat we hem twee keer opvoeren. De ene keer is eigenlijk het vaste bedrag wat we eigenlijk standaard in rekening brengen als er een extra CISA is. De extra uren hebben te maken ook met de complexiteit en de oplevering daarvan. Dus wat je ziet is dat we dus boven de normale doorbelasting gewoon extra last hebben van die complexiteit, maar ook van de oplevering daarvan. Door de provincie. Dus vandaar dat we extra uren daarvoor in rekening brengen. En dan over onze inschattingen. Ik weet ook nog dat we in september die discussie hebben gehad. En ook wel daarin ook wel gezegd hebben dat we scherp aan de wind gaan. Ik weet nog dat de controller toen de tijd, want ook laat ik dat wel eerlijk zeggen, ook voor de vak, al onze stukken worden ook gespart met de controller om te kijken van of hij ons kan scherpen daarop. En En hij zei ook toen van, goh, zit je niet te strak? En wij hebben toen gedacht van, ja, gezien de ontwikkelingen zou het moeten kunnen. Maar waar we geen rekening mee hebben gehouden, is de wisselingen die hebben plaatsgevonden. Dus dat is eigenlijk wat daarna toch een veel groter effect heeft gehad dan we ingeschat hebben toen.
Misschien is het ook goed om de concern controller nog even te vragen of het waar is dat de bandbreedte telkens te strak eigenlijk wordt geformuleerd en waarom dat dan zo is.
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij klopt deze constatering. En ik vind het aan de ene kant mooi dat de accountant aangeeft van, nou ja, we willen ook minder, dus we willen terug, dus we leggen ons een ambitieuze doelstelling op. Binnen een bepaalde bandbreedte. Terecht wat u zegt, als dan steeds blijkt dat we aan de bovenkant zitten, ja, misschien moeten we dan voor het komende jaar een wat bredere bandbreedte afspreken waar we wel binnen blijven. Dat denk ik wel beter werkt op zich.
Wie wil hier verder op ingaan? Mevrouw de Wit.
En niet specifiek over de bandbreedte hoor, maar ik heb een andere vraag nog.
Dat mag ook.
Voor mevrouw Koedijk. Dat is misschien wel een heel erg klein detail, maar die kosten voor de extra controle GREX Hart van de Heuvelrug, ik ben daar een beetje verbaasd over waarom die nou hier terugkomen. En misschien is dat vestzak broekzak omdat de provincie dat dan toch moet betalen omdat er hier iets extra's moet gebeuren. Maar waarom gaat dat niet gewoon ten laste van dat project?
Mevrouw Koedijk.
De lasten komen in de jaarrekening van de provincie. Omdat wij kijken hoe die waardering in de jaarrekening van de provincie goed is. En het is ook vestzak broekzak, want het project is onderdeel van die jaarrekening in de provincie. Dus je kan het, zeg maar, de kosten daaraan toerekenen. Maar dat maakt eigenlijk niet uit.
Dank u wel, meneer Koren.
Wellicht heel vroeg. Ik hoorde controle zetten als we een grote bandbreedte afspreken, hebben we het probleem niet meer volgend jaar. Ik zou dan misschien uitdaging willen neerleggen, hoe kunnen we binnen de bestaande bandbreedte blijven? Maar goed, daar kunnen we het later keer over hebben, maar om dan gelijk mee budget, dat vind ik ook weer.
Dan ga ik dat even terugleggen bij de controller. Is het ook mogelijk inderdaad om gewoon binnen de bestaande bandbreedte te blijven? Als het zo gaat, als we deze afspraken maken zoals we die nu in het verleden ook hebben gemaakt met de accountant?
Ingewikkelde vraag. Volgens mij is het vooral aan de accountant om een inschatting te doen hoeveel uren er nodig zijn. Er zijn vast ontwikkelingen dit jaar die misschien toch wel leiden tot extra werk, ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Maar het is aan de accountant om eigenlijk een voorstel aan jullie aan te reiken. Waarin ze zeggen, nou, we denken voor dit aantal uren dat we het kunnen doen. En aan jullie om daar te zeggen van, ja, wat is onze appreciatie daarvan?
En mevrouw Koedijk, denkt u dat het mogelijk is inderdaad om binnen een wat nauwere bandbreedte te blijven? Of gaat u toch voor een bredere bandbreedte? Ik praat eigenlijk een beetje voor mijn woord, denk ik, want ik zie toch ook andere vragen op ditzelfde onderwerp. Dus ik ga even mevrouw De Wit en meneer Adriani ook hierover het woord geven, want ik weet zeker, het gaat over hetzelfde punt, geloof ik, hè? En ook meneer De Hartog en ook mevrouw Matser. Sorry, mevrouw Matser, u had al eerder uw vinger opgestoken, dat weet ik. Maar nu gaat het even over dit hele specifieke puntje, waarop meteen iedereen ageert. Mevrouw De Wit.
Ik wil over een ander onderwerp. Dus ik wil
een ander onderwerp. Dan alleen even over de bandbreedte, ook ander onderwerp. Meneer De Hartog.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat inderdaad voor mij over de bandbreedte. Kijk, ik vind het goed dat, misschien is dat ook meer richting de accountant dan uiteraard via de voorzitter. Het is goed om ambitieus te zijn. Kijk, de provincie zal nooit gaan klagen over lagere rekeningen dan verwacht. Dat lijkt me duidelijk. Alleen, ik denk wel dat realisme belangrijker is dan ambitie. Dat lijkt mij voorop staan. Dus, we hoeven ook niet een bandbreedte per se af te spreken. Het is ook fijn al om als jullie zeggen van, oh, we moeten per CISA-regeling ongeveer zoveel uren besteden. Weet je, dan hebben we wat meer grip ook van, oh, als we meer CISA-regelingen krijgen, dan kost dat dus meer. Maar niet een carte blanche, maar een vastgesteld min of meer bedrag. Dus als jullie dat in jullie aanbod zouden kunnen meenemen, dan zou dat heel fijn zijn.
Mevrouw Matser, gaat uw vraag ook over de bandbreedte of niet? Want dan geef ik u hierna. Ja. Stelt u dan de vraag ook uw vraag.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Excuus trouwens dat we met z'n drieën hier zijn. Deze keer is een uitzondering, omdat voor Imran en mij allebei de eerste keer is dat we hier aanwezig zijn. Ik was benieuwd op mevrouw van Koedijk. U zei dat u in september verwacht om opnieuw de bandbreedte verhoogd moet worden. Omdat er dan weer nieuwe kosten zullen zijn. En ik ben benieuwd waarom we die nu al niet mee kunnen nemen. Of we die inschatting niet nu al kunnen maken.
Dank u wel. Mevrouw Koedijk.
Even de laatste vraag, maar eerst, voorzitter. Ik heb het over de bandbreedte voor de controle van 22. Dus in september 2022 hebben we een bandbreedte afgesproken. In maart 2023 heb ik een brief gestuurd waarin we de bandbreedte verhogen. Dus een tweede bandbreedte. En die bandbreedte, zeg maar, daar zit ik nu al overheen. Dus dat is eigenlijk de vraag. In september van dit jaar is het denk ik goed dat we weer een nieuw budgetvoorstel doen. Ik hoor de vak heel duidelijk uitspreken dat het een realistische bandbreedte moet zijn. Nou, dat is denk ik goed om te weten. Wij zijn inderdaad, vorig jaar hebben we hem ambitieus ingesteld. Ook om de organisatie en onszelf daarin in te prikkelen. Dan krijgen we deze discussie. En ik denk dat inderdaad voor beide niet prettig is. Dus ik heb gehoord de vak en ik zal zeker met een realistische inschatting komen. En ik zal ook daar zeker weer challengen met de concerncontroller. En ik hoor ook de oproep, en daar kan ik meer in meegaan, om zeg maar wat vaste blokken als het voor de CISA is, en dat zijn we ook gebruikelijk, om vaste blokken te nemen, zoals als dat uitgebreid wordt of niet. Dus dat we daar wat helderheid in kunnen geven. Dus dat we de PM posten wat meer duiden als die zich gaan voordoen.
Dank u wel, mevrouw Koedijk. Dan gaan we over tot een aantal andere vragen. Mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel. Ik zou van de organisatie nog willen weten. We hoorden dat een belangrijk deel van de verklaring erin is gelegen dat er wisselingen zijn geweest en instabiliteit en dat extra tijd kost, dat snap ik allemaal. Maar op wat voor punt staan we dan nu? Is dat nog steeds aan de hand? Of kunnen we verwachten dat we naar een meer stabiele situatie komen? Voor zover je dat überhaupt ooit natuurlijk zeker weet. Maar hoe ziet het er nu uit?
Is dit een vraag aan de concerncontroller of aan de gedeputeerde? Ik denk aan de gedeputeerde.
Helaas nog niet optimaal. Je zag in het verslag van de vorige vergadering dat ik heb gezegd, ik geef onze organisatie dit met een 7 en ik vind dat het gewoon een 8 moet zijn. Wat ik nu zeg, heeft geen enkel oordeel over de individuen die er bij ons werken. Want ik vind dat allemaal zeer betrokken en goed werkende mensen. Maar wij hebben veel te maken met inhuur op dit moment. Dat is ook een deel arbeidsmarktsituatie. Ik kan gewoon soms mensen, we kunnen sommige mensen gewoon niet krijgen vanuit de markt. En dan moet het op interim basis doen. En dan heb je verlies van kennis. Hè. Wat ik net de accountant hoor zeggen, je stelt een vraag. Dan moeten we soms ook de organisatie induiken om de antwoorden te krijgen. Je kunt zich allemaal voorstellen hoeveel makkelijker het is als jij dan weet bij wie moet ik zijn. En dat moment dat je hier nieuw bent of tijdelijk werkt, dan kan je die antwoorden gewoon minder makkelijk krijgen. En dan is er een risico dat je net weer niet het goede antwoord aan de accountant geeft en dat het tot een herhaalvraag leidt. Dat is wat ik net zei, ik hunker naar dat het een vaster team wordt. U heeft ook een brief van ons gekregen over de doorontwikkeling van de organisatie. Ook over het onderdeel rondom bedrijfsvoering. En daar zitten voor mij, ik heb echt ook wel met aan de CMT gevraagd, ja, kijk ook, echt is dat wij kunnen bieden op de arbeidsmarkt op dit moment voldoende in de salarisschalen en de structuren om daarin concurrerend een positie te kunnen nemen. Want de wens dat wij een meer stabiel team in financiën opbouwen is echt een hele nadrukkelijke. En ja, we halen alle planningen, maar we kunnen dat gewoon nog beter doen als we hier enige stabiliteit krijgen, ook in de mensen. Dus ik kan u helaas nog niet zeggen dat het allemaal in orde is op dit moment. We hebben hier echt ook nog wel stappen te maken in de komende tijd.
Dank u wel. Dan uw vraag is beantwoord, neem ik aan. Dan meneer Adriani.
Ja, voorzitter, volgens mij heb ik voor dit moment geen echte vragen meer. Ik denk dat het goed is om het voorstel van de heer Koren te volgen om in ieder geval nog in het kleine comité nog even in te zoomen. En daarbij zou ik ook de oproep willen doen en ook naar de toekomst toe dat ik nu wel een klein beetje de indruk heb dat de bovenkant van de bandbreedte de norm is. En ik zou het denk ik goed vinden als we ook wat meer zicht met elkaar krijgen op wat kun je nou binnen die bandbreedte die ook bedoeld is om risico's af te dekken al opgelost krijgen. En niet het automatisme dat we een bandbreedte afspreken waarvan de bovenkant altijd de norm is. Want dan is het net alsof je geen bandbreedte afspreekt, maar één bedrag.
Zijn er verder nog vragen aan de...
Voorzitter, mag ik daarop reageren? Ja, want ik snap de opmerking van de heer Adriani, maar ik wil wel met klem benadrukken dat dat niet ons doel is en nooit geweest.
Dank u wel voor deze opmerking. Meneer De Jong.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik twijfelde even, maar ik wilde er toch nog wel iets bij aanvullen. Ik ben het daar mee eens. En van mevrouw Koerdijk geloof ik dat helemaal, dat het uiteraard niet de intentie is. Ik zou misschien ergens in de toekomst wel benieuwd zijn ook wat de accountant zelf voor mogelijkheden ziet om dergelijke gevallen te voorkomen. Ik snap dat dat een beetje gek denken is, maar uiteindelijk hebben we allemaal belang bij en een goed bestuur en goede uitgaven van belastinggeld. Dus misschien is dat een beetje spannend, maar laten we ook met z'n allen eens even een stapje achteruit doen en kijken wat kunnen we allemaal doen, wij, de gedeputeerden als bestuur, maar ook de accountant zelf, om beter te anticiperen, maar ook ja, gewoon te kijken of we bepaalde overschrijdingen kunnen voorkomen. Want daar hebben we naast onze misschien taak vanuit de instelling waarvoor we werken ook nog een burgerplicht, denk ik.
Dank u wel. Uw reactie, mevrouw Koerdijk?
Graag, voorzitter, graag.
Goed. Zijn er verder nog vragen aan de accountant? Want anders wil ik overgaan tot het bespreken van de behoefte aan een klein comité. Ja. Ik kan in elk geval wel zeggen, denk ik, dat er grote waardering is voor het werk wat u doet. En dat wij ook beseffen dat na al deze jaren van instabiliteit het ook moeilijk kan zijn om in te schatten wat er nodig is. En om van tevoren die bandbreedte op een goede manier vast te stellen met elkaar. Ik denk dat het nu wel van belang is, een van de vragen die voor ligt, juist ook omdat het contract afloopt en er zeg maar tweemaal een jaar verlenging gegeven kan worden, was er de wens vanuit de organisatie om een werkgroep te gaan formeren, om mee te denken over de aanbesteding die daarvoor nodig is. En dan komt er een statenbrief hè, waarin voorgesteld wordt om tweemaal een jaar te verlengen. En ik heb hier ook gehoord dat er behoefte is aan een klein comité om nog te praten over zeg maar, die bandbreedte en hoe we daarmee omgaan met meer kosten en dergelijke. Is het een idee om zeg maar, uit deze vak 2 à 3 mensen te vragen om deel uit te nemen van die werkgroep die de aanbesteding voorbereidt, maar ook tegelijkertijd... misschien eerst voorafgaand aan het voorbereiden van die aanbesteding, nagaat denken met elkaar over deze meerkosten, de bandbreedte en hoe wij daar in de toekomst mee om willen gaan. Kan dat gewoon één werkgroep worden? Ja? En wie zou zitting willen nemen in die werkgroep? Ja, meneer De Hartog, meneer Koren, meneer Nachtegaal, meneer Van den Dikkenberg. Dan hebben wij nu 4 mensen. Lijkt mij prima. Ja? Dit wil ik dan aan de Griffie vragen. Kunnen wij dan dit zo voorbereiden? Kunnen wij een uitnodiging sturen? Als er nog andere leden zijn van het vak die ook graag deel willen nemen aan deze werkgroep, kunt u zich melden bij de Griffie. Is dat een idee? Ja. Nou, hartelijk bedankt. Zijn er verder nog afsluitende opmerkingen, vragen aan de accountant, opmerkingen over het proces wat we in willen gaan met elkaar? Nee? Dan wil ik u hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid en voor de uitleg. Dan hoop ik dat wij gezamenlijk op een constructieve manier weer verder kunnen gaan. Dan wens ik ook de leden van de werkgroep veel succes met het bespreken van de openliggende punten. En dan zijn wij eigenlijk alweer toegekomen aan het einde van deze vergadering. Meneer Adriani.
Ja, voorzitter, ik zit dan nog heel even over uw oproep. Als er nog mensen zijn die ook willen meedoen, dan kunnen ze zich nog melden. We hebben het net gehad over een klein comité, met name om dat gesprek, en dat is periodiek volgens mij, met de accountant te voeren. Laten we nou voorkomen dat aanzwanger tot 5, 6, 7, 8 mensen. Dus ik zou echt wel even concreet willen maken, als voorstel willen doen om voor dat specifieke element u als voorzitter met hooguit 2 leden uit ons midden daarvoor aan te wijzen. Ook om periodiek dat gesprek te doen, want anders dan blijft het toch een beetje ongrijpbaar.
Ja, want dan gaat het om het periodieke gesprek met de accountant.
Over de monitoring. Precies. Van de...
Wij hebben nu 4 namen gekregen, inderdaad. Het lijkt mij dat wij in die eerste bijeenkomst, waar deze 4 mensen dan bijeen zullen komen, of ook misschien via e-mail, dat er daaruit 2 namen naar voren komen die periodiek met de accountant willen spreken.
over eventuele overschrijdingen, de bandbreedte, meer kosten. Is dat goed? Ja, nu meteen? Oké, welke twee leden willen periodiek met de accountant om tafel zitten? Meneer Nachtegaal en meneer Koren, maar ik zie ook meneer De Hartog. Dus ja, wat doen we daarmee? Dan zijn het er meteen drie. Is dat klein genoeg of willen we toch echt tot twee? Ja. Ja, mensen die hier al, zeg maar, ook de afgelopen 4 jaar hebben meegedraaid, zijn die daar ook? Meneer De Hartog, u wil wat zeggen.
Ja, het gaat natuurlijk vooral om dat het comité klein genoeg is, maar ook niet te klein. Het gaat mij er uiteindelijk om dat onze belangen vanuit het vak ook vanuit de provincie vertegenwoordigd worden. En daarom zou ik het wel fijn vinden om misschien eerst eventjes onderling met deze vier even te sparren van joh, wie kunnen we het beste gaan doen? Dat lijkt me het handigste. In plaats van dat we nu al bepalen dat we een bepaalde mensen uitsluiten, dan wel insluiten. En dat het gewoon even onderling overleg. Ik denk dat uiteindelijk het beste is met ons vieren of vijven.
Prima, dan gaan we dat gewoon doen. We gaan niet nu al vaststellen wie er in dat kleine comité periodiek met de accountant om tafel gaan zitten. De 4 leden die zich hebben opgegeven voor de werkgroep zullen bijeengeroepen worden door de Griffie. En dan kunt u dat samen besluiten. En dan later weer terugleggen en rapporteren bij ons als vak. Als er verder geen... Ja, meneer Koren.
Ik heb misschien nog één vraag. Dat punt 9, is dat dan nu nog onderwerp van gesprek in die commissie? Of gaat dit naar de Staten en wordt dat dus een beslispunt?
Volgens mij, ja, dat weet ik eigenlijk niet of dit nog naar... Nee, dit stuk gaat volgens mij helemaal niet naar de Staten. Wordt geen beslispunt. Het is alleen maar hier nu met elkaar besproken. En de werkgroep gaat nu verder inderdaad met voorbereiden van de aanbesteding 2x1 jaar verlenging. Wordt uiteindelijk naar ons toegestuurd als statenbrief, als statenvoorstel. Dus de werkgroep gaat aan de gang en we krijgen een statenvoorstel. Dus dit stuk was alleen voor deze vergadering. Ja? Dan, voordat wij daadwerkelijk gaan sluiten, wil ik u zeggen dat er nog een lunch in de foyer voor u ter beschikking staat. En dan wil ik u hartelijk bedanken. Ik vond het erg fijn om zo met u kennis te maken en deze eerste commissie met u te mogen doen. En ik zie er naar uit dat we elkaar op 14 juni weer opnieuw in deze samenstelling zullen ontmoeten. Hartelijk bedankt. Hierbij sluit ik deze vergadering.